Goedenavond allemaal. Welkom op de gemeenteraad van 29 april 2024. Er is één verontschuldiging. Excuseer, Filip Peters is verontschuldigd. Maar we beginnen zoals gebruikelijk met het publiek die de kans krijgt om een vraag te stellen. Zijn er vragen? Hebt u uw micro aangezet? Op het knopje.
Hallo? Ja. Dus ik woon in de Eerstraat en er is onlangs een ongeval gebeurd in de gang. En die was hier nog een keer in de zon zijn nachtslaap gevallen in de Rijnse straat.
Oké, ik denk dat uw vraag heel duidelijk is. Hè? Slechte verbinding met de gsm enzovoort. Aan wie gaat u de vraag richten? Of? Het zal onze burgemeester zijn.
Meestal komt het dan bij mij terecht. Maar ik neem uw vraag mee en ik zal dat bespreken op een volgend veiligheidsoverleg of terugkoppelen bij onze noodplanningscoördinator om te bekijken hoe dat mogelijk is. Misschien moeten wij contact ook opnemen met de noodcentrale om eens te bekijken of moeten wij contact opnemen met de telecommunicatiediensten. Dus ik kan daar niet onmiddellijk op antwoorden, maar we zullen dat, ik zal dat ter sprake brengen.
Er is ook nog onze schepen die even wilt tussenkomen. Doe maar, Filip.
Ja, gewoon een vraagje. Is dat bij een bepaalde provider, is dat bijvoorbeeld Proximus of Telenet, waar dat niet goed werkt?
Ik denk dat dat Telenet is.
En Proximus heeft misschien wel een goede dekking.
Ja, nee, ik denk dat dat
Maar ik bedoel, dan kunnen wij de vraag aan de juiste instantie doorgeven.
Misschien moet u dat ook nog eens. U mag altijd uw vraag op papier zetten, dat is ook een beetje gebruikelijk. Dan kunnen we daar gericht vragen over stellen. Hè? Aan onze algemeen directeur.
Ja?
Dank u voor uw vraag. Filip?
De mast van Telenet is daar inderdaad weggehaald tijdens de restauratiewerken, maar ook door Telenet, omdat die hun installatie ging vernieuwen naar 5G. Momenteel, die installatie die ze willen plaatsen, die past niet in die toren. Dus voor het centrum van Vremde zijn ze aan het kijken naar een alternatief of een alternatieve installatie om daar te plaatsen. Dat klopt. Maar ik weet nu niet of dat die mast ook tot aan de Ekstraat reikt of dat heb ik geen idee van. Maar dat klopt dat die in de kerktoren van Vreemd van Telenet momenteel weg is.
Dank u wel voor uw vraag alleszins.
Nu, 30 kilometer per uur is eraf gekomen. In plaats van een trekkerslaatje. Is dat 30 kilometer per uur gekomen? Ja, dat is gewoon makkelijk. Zelfs de Belken, alles in
de. En wat is uw vraag als ik dan?
Ja, maar ik kan nou een dag worden.
Ik denk dat dat... Ja, Koen?
We hebben daar een heel bevraging gedaan, in samenwerking met de gemeente Randst, om te bekijken welke mogelijkheden dat daar zijn om inderdaad de snelheid te milderen en het sluipverkeer te weren. De tractorsluis is niet weerhouden geworden omdat er geen draagvlak was bij de bevolking, dus we hebben daar rekening mee gehouden. De fietsstraat wel, dus uiteraard dient men zich daar aan te houden en overal zien we dat wel, dat een bepaald percentage van de bestuurders zich niet aan die regels houden en ook niet aan snelheden houden. En daar wordt af en toe is controle op gedaan, maar men kan natuurlijk niet verwachten dat de politie daar elke dag aanwezig is. Dus dat kan ook niet. Hè. Maar dus, het is wel de bedoeling, er is wel een actie afgesproken dat voor de fietsstraten in heel de politiezone minus, dat er regelmatig en steekproefsgewijs acties zullen gevoerd worden om te bekijken of dat die regels worden nageleefd.
Oké. Okay.
Maar de fietsers komen mij zelf voorbij.
Dat mag ook.
Net begrijpt het. De riolering is gekomen. En dan heel wat is in de riolering. Nu, toen is gezegd, ik heb het gesproken, dat in het volgende jaar een vergadering ligt in worden.
Nee, klopt. Sorry.
Ja, dat hangt eigenlijk ook af van de planning van de onderneming waar we mee samenwerken. In dit geval is dat ook Pitpa. En we zijn eigenlijk eerst het project van de Broeghemse Steeweg, de riolering, aan het afwerken. Die is ondertussen in tijd al wat opgeschoven. En nadien gaat dat project ook besproken worden. Maar het heeft niet veel zin om al bijeen te komen als die studies nog niet helemaal afgerond zijn. Maar dat is lopende, dat staat ook nog altijd op de agenda. Het is wel de bedoeling inderdaad om na de realisatie van de riolering op de Broeghemse Steeweg ook het gedeelte van de Eekstraat te bekijken en de Sint-Bernardstraat. Nee, maar de buurtbewoners hebben in het kader van de Broeghemse Steeweg, voor zover ik mij herinner, dus vragen gesteld met betrekking tot de Sint-Bernardstraat, wanneer dat de werken daar zouden starten. Dat zit niet in het project van de Broeghemse Steeweg, maar wij hebben de buurtbewoners al wel willen informeren dat die projecten ook op de agenda staan om in de toekomst verder te saneren. Dat is ook in het kader van de doelstelling dat we dus trachten heel ons grondgebied te voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. En de eerste plaatsen die aangepakt worden, zijn die plaatsen waar er nog geen riolering voorzien is. De Sint-Bernardstraat is er zo één. Dus daar gaan we, dat is één van de projecten voor de komende jaren. Ik moet het even opzoeken, maar ik weet nu niet juist van buiten, maar er zijn jaartallen opgeplakt in de meerjaren planning van Pitpa.
Oké, is daar een...
Ik zal dat noteren als een melding, want daar kan ik zo niet onmiddellijk op repliceren. Misschien is er nog wat werk dat moet gebeuren. Dat kan ik nu niet onmiddellijk zo zeggen.
Oké. Dank u wel voor uw vragen. Het is altijd goed dat u ze komt stellen. Zijn er nog vragen uit het publiek? Oké, dan gaan we over naar de openbare zitting en het eerste punt op de agenda. Zijn de notulen van de gemeenteraadszitting van 25 maart 2024 en die moeten we goedkeuren. Daar zijn geen vragen meer over. Dan gaan we over tot de stemming. We zijn 22, hè? Met 22, hè?
21.
Zijn er twee afwezigen? Els is, heb ik niet verontschuldigd, excuseer. Ja. Het punt is eenparig aangenomen. Dan gaan we over naar het volgende punt. En daarvoor hebben we een gast hier. En dat is onze korpschef. En dat is Siegfried Mertens. En u gaat een verhaal en een toelichting brengen over wat dat ons staat te gebeuren. Ik geef u daar graag het woord over.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Voilà, eventjes wachten. En daarmee is de grootste stress al van mijn lichaam, dat is dat de presentatie netjes op het beeld getoverd wordt. Goedenavond en hartelijk dank voor de uitnodiging. Ik ben hier samen met collega commissaris Annabelle Smets, waarbij wij al de gemeenteraden van onze politiezone aandoen. En de gemeente Boeghout is de laatste in de rij waar wij komen praten over de diffusie van de gemeente Borsbeek uit onze politiezone. De presentatie zal ongeveer een 25-tal minuutjes duren, waarna u uiteraard ook nog gelegenheid hebt om vragen te stellen aan ons. Ik stel voor, mevrouw de voorzitter, voor de eigenlijke stemming dat wij daar niet bij aanwezig zijn, tenzij dat wenselijk geacht wordt, maar dan kan u in volle onafhankelijkheid debatteren over het thema, zoals dat althans ook in de andere gemeenteraden. En deze uiteenzetting valt uiteen in drie verschillende stukken. Dus we gaan ons eerst over het belangrijkste stuk, dat is de financiële en human resources aspecten van deze operatie. Dat is de hoofdmoot van de uiteenzetting. Om dan even stil te staan bij de administratieve tijdslijn en de bestuurlijke besluitvorming. Waarom zitten we hier en hoe gaat het proces verder? En drie, een paar woordjes over de overeenkomst met de stad Antwerpen. Waarbij ik nu zeg, maar straks ook nog eens ga zeggen, dat dat iets is wat een politiek beslissingsniveau aangaat. Hè. Maar dat wel belangrijk is voor u om te weten welke achtergrond dat daarin meespeelt. We starten met de financiële en de HRM-aspecten. Nu, het is niet zo eenvoudig om u een plaatje voor te schotelen van ons politiekorps. Ik ben daarvoor vertrokken vanuit een principe uit de algemene economie, namelijk het ceteris paribus-principe. Wat wil dat zeggen? We nemen een foto van ons politiekorps, in dit geval een foto van januari 2024, en we doen alsof dat eigenlijk de vaste standaard is waarop dat we onze berekeningen uitvoeren. Dat betekent op een paar kleine dingen na dat er heel weinig verandert aan dat model. Dus de organieke tabel van januari 2024, zoals die op de politieraad van november 2023 integraal is goedgekeurd, zonder structurele veranderingen. Dus de normale mobiliteiten, ja, die zitten hier niet mee in, maar die wegen dan ook weer niet zo vaak dat die het hele plaatje gaan kromtrekken. Waar we in dit stuk ook niet op gaan doorbomen, dat zijn de juridische obstakels. Er zijn een aantal juridische obstakels. Eén voorbeeld is, moet eigenlijk die diffusie, moet dat op de andere gemeenteraden komen? De meningen zijn daarover verdeeld, hè, omdat de wet daar niet erg duidelijk over is. Maar wij hebben het zeker voor het onzekere gekozen en wij laten het wel transiteren op alle gemeenteraden, omdat je daar gewoon zeker niks fout mee kan doen, ook niet. Het is beter om strenger te zijn. Want we hebben de juridische vragen twee jaar geleden al voorgelegd aan het kabinet van Binnenlandse Zaken. We hebben een aantal aanbevelingen gehad, maar geen strikte richtlijn. Dus we nemen, laten we zeggen, voor alles de strengste maatstaf. Waar onze organieke tabel niet volledig is ingevuld, dus er zijn uiteraard ook gaten in, hebben wij gebruik gemaakt van schatters. Dus dat wil zeggen, een personeelslid, een virtueel personeelslid dat daarin zit, aan een gemiddelde loonschaal met een gemiddelde anciëniteit. En 2025 staat telkens tussen aanhalingstekens. Waarom? Omdat dat eigenlijk gewoon het boekjaar 2024 is, maar waar dat we dan een simulatie van de defusie op hebben plaatsgevonden. Logischerwijze, omdat de begroting voor 2025 uiteraard nog niet is gemaakt en niet is goedgekeurd. Dus het is eigenlijk een simulatie. Nu, als we gaan kijken, dat is wel belangrijk dat u dat weet. Er is een verschil natuurlijk tussen de reële en de organieke capaciteit van onze zone. Dus de voorziene capaciteit vindt u in de tweede kolom en de reële capaciteit dan wel in voltijdse equivalenten, omdat we daar ook de halftijdse regimes mee hebben verrekend. Dan is het belangrijkste cijfer rechts onderaan, dat is dat wij tussen de reële en de voorziene capaciteit met een verschil zitten van 24,3 voltijdse equivalenten. Dus dat wil zeggen dat we eigenlijk nog, om die organieke tabel van de policydaat van 2023 vol te krijgen, nog 24,3 mensen bijkomend zouden moeten aanwerven. Nu, dat cijfer wordt enigszins getemperd doordat er op dit moment ook 10 aspirant-inspecteurs op de schoolbanken zitten. Dus het zijn er eigenlijk maar 14,3. Dat is goed nieuws, die 10 aspirant-inspecteurs, want wij worden geconfronteerd met een serieuze schaarste aan de arbeidsaanbodzijde van de arbeidsmarkt. Maar wij hebben daar merkwaardig genoeg in onze zone, houd vast dat dat blijft, geen last van. Dus wij vinden nog altijd voldoende recruten om voor ons te komen werken. Dus dat is voor ons eigenlijk heel goed nieuws. Wat belangrijk is dat een politiekorps betaald wordt vanuit verschillende potten. Dus verschillende dotaties, de gemeentelijke dotaties en de federale dotaties. En die gemeentelijke dotaties, die wordt hier samen, dus 13% is eigenlijk het magische cijfer, die wordt gebaseerd op basis van de 60-20-20-regel. 60% komt van de KUL-norm. Die KUL-norm, dat wil zeggen, als er 100 politieagenten zijn, hoe worden die 100 politieagenten verdeeld, de operationele politieagenten, in verhouding met het totaal aantal personeelsleden in een zone. Dus als ons korps 100 man sterk zou zijn, dan zouden er in Borsbeek 13,39 mensen moeten werken. En dat telt dan mee als 60% voor de bepaling van de gemeentelijke dotaties. De twee andere 20-20 spruiten voort uit 20% op basis van het kadastrale inkomen en 20% op basis van de inkomensbelasting. En dat betekent hier in dit geval dat Borsbeek 13,05, soms vindt u in documenten ook 13,04, ik veronderstel dat te maken heeft met afrondingsregels, maar die 13%, dat is nu, godzijdank, ligt dat in elkaars verlengde, dus die 13% is eigenlijk het magische cijfer. De federale dotaties zijn er ook. Dit zijn de federale dotaties in de strikte zin van het woord, want bijvoorbeeld het verkeersboetefonds is ook een vorm van federale dotatie, maar federale dotatie in de strikte zin van het woord. Daarmee bedoelen we het geld dat vanuit Binnenlandse Zaken voorzien is om onze zone te spijzen. Het is belangrijk dat u weet dat die in onze zone zeer laag zijn. Zeer laag. Hè. Dus wij zijn de op zes na slechtst federaal gedoteerde zone van heel België. Dat heeft men, ik kan als er vragen voor zijn op antwoorden, maar dat heeft met heel oude systemen te maken. En de zes zones die na ons volgen zijn allemaal grootsteden. Antwerpen, Brussel, Luik, Genk, Gent, Charleroi en zo verder. Dus wij zijn eigenlijk van de niet-grootstedelijke zones de slechtst gedoteerde, federaal gedoteerde politiezone. Wij kaarten dat systeem al jarenlang aan en wij hopen dat er in de volgende legislatuur eindelijk iets gaat veranderen daaraan, want onze zone heeft daar last van, nadeel. Nu, die federale dotaties die gaan in principe ook zakken. Er is wel een merkwaardige passage in de wet op de geïntegreerde politie die zegt dat die alleen maar gaan zakken ten behoeve van het gedeelte van de namen die op de namenlijst staan van personeelsleden die naar Antwerpen gaan, maar dat is niet logisch. En in alle andere diffusieoperaties in ons land gaan de federale dotaties mee naar het korps dat de nieuwe gemeente omsluit, of in de armen sluit. Nu, ik geef u een relatief overzicht en ik geef u een absoluut overzicht. Dus ook hier aandeel gemeentelijke dotaties in de tweede kolom en in de derde kolom aandeel federaal dotaties die dan telkens in twee subkolommen uiteenvalt, 2024 en dan dus 2025 gesimuleerd. En dan ziet u inderdaad voor de gemeentelijke dotaties van Borsbeek gaat dat van 13,05% naar nul. Maar natuurlijk, die pot van gemeentelijke dotaties, die moet wel op 100% blijven. Dus dat betekent dat de andere gemeentes die dotaties gaan verhogen. Dus voor Boeghout gaat dat van 13,42% naar 15,43%. Het aandeel van de federale dotaties, dat moet natuurlijk niet gelijk blijven. Dus Borsbeek zakt naar nul. En wij zullen volgend jaar vermoedelijk afklokken op federale dotaties ten behoeve van 86,61%. Dus dat is een hap budget minder. In absolute cijfers vindt u hier de realiteit. Dus wij, ook dit is een simulatie, weliswaar een redelijk realistische simulatie. Dat kan een paar duizend euro schelen, maar heel, heel veel gaat dat niet zijn. Dat is dat er een verschil van 548.000 euro per jaar naar Antwerpen gaat vanaf 2025, die wij dus niet hebben. En gemeentelijk 1,6 miljoen het aandeel van Borsbeek dat ook weggaat uit onze zone. Dat dus inderdaad zal moeten bijgepast worden door de andere gemeentes. Tenzij, daar kom ik straks nog op terug, want er zijn nog andere mogelijkheden. Hè. De balans van onze zone, die klassiek natuurlijk uiteenvalt in lasten en uitgaven en inkomsten. Dus als we kijken naar de passieve kant, dus de kant van de uitgaven, dan valt u onmiddellijk op dat de personeelskosten in dit jaar 87,41... Nee, dat klopt niet. Dus grosso modo draaien de personeelskosten van onze zone rond de 85%. Dat is niet alleen in onze zone zo, dat is in alle zones zo. Dus de politie is wat dat betreft een dure vogel. Die 87,41% is eigenlijk het percentage van het bedrag in 2024 dat we nog zouden hebben volgend jaar. Dus daar zit een verschil op van 2 miljoen euro. U ziet ook nog werkingskosten en overdrachten. Als u die cijfers bekijkt, ja, dan is dat eigenlijk peanuts, om het zo te zeggen. Dus eigenlijk zouden we kunnen zeggen, werkingskosten en overdrachten, wij zijn sowieso al heel streng bij de aankoop van nieuw materiaal, dus wij gaan er met een luizenkam door. Dus wij kopen geen prullen, wij kopen geen foliekes. Dus wij doen dat al elk jaar, ook als het budget wat comfortabeler was, doen we dat nog. Hè. Mijn filosofie daarover is dat onze mensen mogen werken in deftig materiaal, maar wij gaan niet investeren in foliekes, dat gaan we niet doen. Hè. Vanuit het oogpunt van een goed huisvaderprincipe, dat is een erezaak voor mij. Maar die personeelskosten, dat is eigenlijk het enige waarop dat we kunnen besparen. En laat dat nu net natuurlijk het meest precaire zijn. Hè. Dus gesteld dat wij, zoals de wet voorziet, onze loonmassa gaan moeten laten zakken, zou dat met 2 miljoen euro zijn. Hè. Dus dat is het cijfer dat u eigenlijk voor ogen moet houden als belangrijkste besparingsmaatregel. Van de uitgavenkant, de Activa, ja, dan ziet u dat die ook daar gaan zakken natuurlijk met 2,5 miljoen euro voor de gewone dienst, de inkomsten, pardon. Hè. De balans daaronder, ja, dat zijn allemaal redelijk complexe berekeningen. Het is belangrijk dat u weet dat die uiteraard ook allemaal beschikbaar zijn. Die Excel-lijst is op, valt uiteraard onder de wet en het decreet openbaarheid van bestuurshandelingen. Dus die is voor iedereen vrij zichtbaar. Dat kan u die berekeningen ook minutieus nagaan. Hè. Maar u ziet dus dat eigenlijk het getal rechts van onder het belangrijkste is. Als we de saldi bekijken, dan zien we dat we een tekort hebben van 330.000 euro. Nu, daar zit onder andere ook dat verkeersboetefonds mee onder, wat altijd toch wel een onbekende is. Dus daar kan misschien nog wel wat geschipperd worden. Twee kanttekeningen wil ik daarbij maken. Dat is dat wij in het kalenderjaar 2023 als zone, los van enige politieke besluitvorming, al het initiatief genomen hebben om te besparen op personeel. Dus we hebben een aantal dingen geschrapt. Zo hebben wij bijvoorbeeld een commissaris niet meer vervangen, een duurbetaalde commissaris niet meer vervangen. En hebben wij ook onze hondensteun opgedoekt. Nu, de hondensteun is voor een stuk ook weer gecompenseerd doordat we in het WOT meer geïnvesteerd hebben. Maar natuurlijk al die kosten voor onderhoud voor honden en zo verder, die vallen ook allemaal weg. Hè. Kortom, we hebben daar al in 2023 voor 457.000 euro bespaard. Dat is één kanttekening. Een tweede kanttekening, wat zou het de zone kosten als wij wel dat volledig organogram hebben? Dan moeten we die schatters gaan inzetten, omdat dat natuurlijk mensen zijn die we nog niet hebben. Wel nu, dan zou dat een raming zijn van 1,2 miljoen euro extra. Die moeten daarvoor voorzien worden. Dus eigenlijk zit er niks anders op dan de balans gezond te houden door het personeelsbestand te doen krimpen. En hier knelt natuurlijk het belangrijkste schoentje, omdat wij als politiezone natuurlijk graag de ingeslagen weg willen verder zetten en de continuïteit en de kwaliteit van onze service willen blijven bewaren. Nu, 13%, de wet voorziet dus 13% van de personeelsmassa, de loonmassa, zou dan weggesneden worden. Dat zou, en ik heb daar hier de in de wiskunde gebruikelijke schuine haakjes, is ongeveer gelijk aan, omdat dat net die loonmassa is. We kunnen dat niet tot op een hoofd nauwkeurig zeggen. Maar dan zou dat eigenlijk betekenen om budgetneutraal te kunnen werken, dat we 21 à 23 personeelsleden moeten doen afvloeien. Nu, dat afvloeien is relatief. We moeten geen mensen ontslagen of geen mensen verplicht naar Antwerpen sturen. Wij zouden dat kunnen doen op een natuurlijke manier door mobiliteiten uit niet meer te vervangen en pensioneringen niet meer te vervangen. Maar 21, 23 mensen onze zonen met dat aantal laten zakken, dan gebiedt de eerlijkheid mij u te zeggen dat dat voor ons te veel is. Dus we hebben daarvoor een strategisch seminarie georganiseerd. We hebben dat in eer en geweten gedaan. We hebben daar heel nauwkeurig ons over gebogen. En wij denken dat wij kunnen bekrimpen met 14 personeelsleden. Wij denken dat, met andere woorden, wij denken dat wij dezelfde dienstverlening kunnen aanbieden als wij met 14 in plaats van met 21 of 23 mensen moeten zakken. En dat levert een besparing op van 1,4 miljoen. Hè. Dus hier ziet u die mensen in concreto. 1,4 miljoen is nog altijd geen 2 miljoen. Het is nog altijd 600.000, een decalage van 600.000 euro. Dat is belangrijk dat u dat weet. Problematiek van het commissariaat, dat is dan de enige werkingskost die ik hier wel aanhaal. Dus u ziet dat dat een serieus kostenplaatje is, daar moeten we niet flauw over doen. Dat kost geld. En dat kost, dus als we dus die factor 0,1339 voor Borsbeek vermenigvuldigen, of 0,13, dan betaalt Borsbeek daarvan 16.472 euro per maand, die ook wegvalt. Daarover komen we straks terug, want daar is een overeenkomst gesloten met de stad Antwerpen. Maar wat zijn nu de alternatieven? Stel u voor dat ik de opdracht krijg van, ja, kijk, 14 mensen is niet genoeg, dan moeten we alternatieven gaan zoeken. En er zijn er twee waaraan dat wij denken. Dat is dus een schaalvergroting, dus dat de politiezone Minos gaat fusioneren met andere zones. Wat ook in de academische literatuur heel erg ondersteund wordt. Het is al lang een publiek gegeven dat de politiezones in België eigenlijk te klein zijn om te blijven verder bestaan. En de wetenschappelijke studies wijzen dat ook uit. Maar we hebben nog geen enkel officieel standpunt gehoord van het Binnenlandse Zaken. Hè? Dus dat is natuurlijk iets wat op federaal niveau moet worden beslist. Maar ik heb er met de minister ook al over gesproken. Ze heeft al een keer gezegd 500 mensen. Soms zegt ze ook van, ja, dat cijfer is niet zo belangrijk. We moeten ook kijken naar alle omstandigheden. Dus het is nog een grote onbekende wat dat gaat geven in de volgende, wat het volgende kabinet, het federaal kabinet, daarover gaat beslissen. Maar wij denken dat een volgende regering, dat die schaalvergroting ons wel gaat worden opgedrongen. Is dat waar? Ik weet het niet, maar wij denken dat. Wij gaan daar wel van uit. Hè. Wij als politie, en dat is belangrijk dat u dat weet, wij als politie, wij doen ons huiswerk daarin. Wij zijn met een aantal korpschefs die de koppen hebben bij elkaar gestoken en we gaan ook naar onze besturen stappen tussen dit en een afzienbare tijd met een idee. Van zo zien wij het als politie, maar dan wel goed wetende dat de beslissing tot een fusie uiteraard een politieke beslissing is. Hè. Wij zullen daar uiteraard getrouw onze rol spelen, maar wij willen ook al wel aan de slag gaan daarmee. En in die optiek hebben wij dus ons ingeschreven in een initiatief voor de politiezorgkrachtmeting. Dat is een moeilijk woord, of een in het Nederlands een prachtige samenstelling van verschillende woorden, waarin dat onze zone eigenlijk, waar er een foto wordt genomen van onze zone, en wij gaan die foto leggen naast een aantal zones die aan ons grenzen, om te kijken met welke zones zouden wij nu kunnen samen gaan op termijn. Dat is één optie. Hè? Dus dat we zeggen van, we mikken op een fusie van een grotere zone. U moet ook weten, als we ooit naar een fusie stappen, dan gaat dat een curve volgen, dat dat op zeer korte termijn een dure operatie is, maar op middellange en zeker op lange termijn gaat die politiezorg goedkoper worden. Substantieel goedkoper zelfs. Een tweede optie is dat u zegt van, ja Mertens, allemaal goed en wel, maar 14 mensen is te weinig, we willen dat je er meer afstoot. Dat kan. Dat is mogelijk. Hè? Maar dan gaan we moeten bekijken welke taken dat we als lokale politie niet meer gaan doen. Hè? Wat zou dat kunnen zijn? We zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen dat de interventieploegen van commissaris Smets hier, dat wij gaan zeggen, nou, naar verkeersongeval met stoffelijke schade komen wij niet meer. Ander, wijkagenten gaan we niet meer aan de schoolpoort zetten. Hè? Dat soort dingen. Dat zijn uiteraard onpopulaire dingen die we dan gaan moeten beslissen. En ik verhul niet dat dat voor mij een scenario is waar dat ik op zijn zachtst gezegd niet voor sta te springen. Want ik wil die wijkagenten wel bij die school toezicht te houden. En ik wil burgers die administratief niet zo sterk zijn, niet de politiezorg onthouden om te komen helpen wanneer dat ze een, zelfs al is het maar een lichte botsing hebben gehad. Hè. Dus we willen dat echt wel liever niet doen. Hè. Maar als we met meer dan 14 mensen moeten afslanken, dan kunnen we niet anders. Hè. Voilà, dat is het een beetje. Dus ik besef ook dat het niet echt een goed nieuwsshow is dat ik hier breng, maar ik veronderstel dat u dat ook wel in uw achterhoofd had gehouden. De administratieve tijdlijn en de bestuurlijke besluitvorming is deel 2. Met dank aan Sophie Hermans en Marga de Roek voor het voorbereidende werk. Wij hebben een advies geschreven, dus beide korpschefs, daarmee wordt bedoeld collega Muiters en ikzelf. Wij hebben uiteraard, van zodra dat niet zo bekend was, zijn we al gaan samenzitten. En de wet voorziet dat we een namenlijst moeten samenstellen waar mensen van de Minos opstaan die verplicht naar Antwerpen moeten gaan. Bij ons staat er niemand op die namenlijst. Dat hebben we afgesproken. Is dat wettelijk? Blijkbaar niet, maar we hebben ook nog geen tegenprutteling gekregen van het Binnenlandse Zaken. Maar tot hiertoe is er ook niemand die naar Antwerpen wilt gaan, dus dat is misschien ook al goed nieuws voor onze zonen. Hè. Maar wij, nog collega Muiters, nog ik, zien daar de noodzaak van in. Daarvoor is de diffusieoperatie, godzijdank, toch ook niet groot genoeg. Hè. Want stel je voor dat we twee gemeentes zouden afscheuren, ja, dan kunnen we niet anders. Hè. De inventaris van de roerende en onroerende goederen is bij ons ook blanco. Hangende gedingen, daar staat niks op. En de overheveling van de federaal dotaties staat ook als advies dat die federaal dotaties naar Antwerpen gaan, ondanks wat er eigenlijk in de wet staat. Maar dat is raar, want het is logisch dat de ontvangende gemeente ook die federaal dotaties mee overkrijgt. Nu, de gemeenteraden, dus ik heb dat daar straks uitgelegd, we laten dat hier toch transiteren, en die moet passeren op alle gemeenteraden, dus zowel van Antwerpen als de vier overblijvende gemeenteraden van Minos en van Borsbeek. Dus wij kiezen voor de weg van het minste risico en Boeghout is vandaag de laatste, dus deze week al moet dat op het kabinet Binnenlandse Zaken liggen, opdat het koninklijk besluit zou kunnen worden uitgeschreven.
Morgen vroeg.
Morgen vroeg. Hè. Dus het is vandaag op het scherp van de snee, zal ik maar zeggen. Hè. De gemeenteraad Borsbeek die moet een operationele en organisatorische meerwaarde kunnen aantonen. Nu, dat is sarcasme. Hè. Want uiteraard kan Borsbeek aantonen dat ze met Antwerpen samengaan dat er een operationele en organisatorische meerwaarde is. Maar de wet stipuleert niet dat dat ook moet gelden voor, en ik ga het even minder respectvol uitdrukken, voor het residu. Dus de Minos die overblijft. Dat is blijkbaar niet zo belangrijk dat daar een meerwaarde aan gekoppeld is. Maar we zitten ermee. Dus zal Borsbeek of heeft Borsbeek de vraag aan de vier overblijvende gemeenten en de stad Mortsel gezegd, gaan jullie daarmee akkoord? En om dan samen een gezamenlijke aandrag in te dienen van de wijziging van de grenzen van de politiezone. Als u ziet, wijziging grenzen van de politiezone, dan is dat eigenlijk de juridische term voor een diffusie. Dus dat is niet meer of niet minder dan dat. Het passeert vanavond ook op de gemeenteraad in Antwerpen. Eerder hadden zij al de goedkeuring gegeven voor de aanzetting van Borsbeek en ook de goedkeuring voor de financiële overeenkomst. En die wordt denk ik vandaag gestemd ook. En de andere gemeenteraden wordt gevraagd om goedkeuring te geven over het verlaten van Borsbeek uit de politiezone. Aanvraag wijziging van de grenzen dus de diffusie, onder voorwaarde van de goedkeuring van de overeenkomst door Antwerpen. Dat is die 6 artikelen die voorliggen ter stemming. En het laatste artikel is dan de haalbaarheidsstudie schaalvergroting. En uiteraard is dat een inspanningsverbintenis waar dat de gemeenteraden dan aan ons vragen en aan de besturen vragen om te kijken van, te exploreren van welke schaalvergroting is er mogelijk. Dit is de concrete tijdslijn, dus 14 maart op het politiecollege, waar we ook een uiteenzetting gekregen hebben over de fusietrajecten. 25 maart op de gemeenteraad Borsbeek. 27 maart hebben we deze uiteenzetting gegeven in lichtgewijzigde vorm voor de politieraad. Dan medio april passeert het op alle andere gemeenteraden, waarvan u dus de laatste bent. Idem dito gemeenteraad Antwerpen en dus morgen is de deadline voor de goedkeuring. Dus morgen moet dat in Brussel liggen. Voilà, dus goedkeuring diffusie, goedkeuring aanvraagwijziging en grenzen politiezone. Ik realiseer me dus dat dat hetzelfde is. En de goedkeuring voor de haalbaarheidsstudie schaalvergroting en de goedkeuring voor de overeenkomst Antwerpen. Antwerpen moet dan de aansluiting Borsbeek goedkeuren en ook de financiële regeling. Wat houdt die financiële regeling in? Dat is dus nogmaals politiek beslissingsniveau. Daar hebben onze burgemeesters in gesprek mee gegaan met de collega van Antwerpen. En dit is er uit de bus gekomen, dus elk jaar wordt er onvoorwaardelijk een bedrag uitgekeerd aan de politiezone ten beloop van €275.000 voor de kalenderjaren 2025, 2026 en 2027. Zodanig dat er op het einde van de rit €825.000 als gest eigenlijk aan de politiezone Minos wordt overgedragen. En daarmee ben ik rond met mijn uiteenzetting en ik veronderstel dat er zeker nog vragen zijn, dan beantwoorden wij die zeer graag.
Oké, informatieve vragen kunnen dus nu gesteld worden. Is er iemand? Ja, Erik?
Ja, dank u voor het uiteenstingen. Ik had een vraagje. Als gezegd, wij zien 14 afvloeien als iets werkbaars nog naar de toekomst toe. En we zouden dat doen door een natuurlijke uitvloei. Dan kan dat natuurlijk een aantal jaar overgaan, eer dat die mensen met pensioen gaan. Is daar een soort berekening via een tijdslijn gemaakt? Want ik neem aan dat niet iedereen volgend jaar van die 14 mensen met pensioen gaat. Een deel zal misschien ook niet ingevuld zijn.
Toch wel. We hebben daar geen berekening van gemaakt. Hè, maar, dus we hebben dat geanticipeerd. We hebben een aantal vacatures niet meer vervangen. Maar er is een relatief groot verloop in onze zone van mensen die op pensioen gaan. En ook mensen die mobiliteit maken. En dat is een beetje cynisch, want bijvoorbeeld de regels om mobiliteit te maken naar sommige diensten, dus sommige diensten van de federale politie, zijn versoepeld. Zo, ik geef één voorbeeld, zo heeft de federale gerechtelijke politie een chronisch en zeer ernstig personeelstekort. Dat is ten zeerste betreurenswaardig. En daarom heeft de minister beslist dat er daar bijvoorbeeld geen mobiliteitstermijn niet meer voor geldt. Hè. Normaal moet je 5 jaar in een zone blijven. Wij zien dus nu een aantal mensen van onze recherche, en bijvoorbeeld ook een hele goede inspecteur van interventie die morgen vertrekt, overmorgen vertrekt, naar de federale gerechtelijke politie. En zo gaan er in de toekomst nog meer volgen. En dat zijn doorgaans, die mensen die naar die diensten van de federale politie vertrekken, dat zijn doorgaans, spijtig genoeg, heel goede collega's. Maar wij maken ons wel sterk dat wij daar goede collega's voor in de plaats kunnen nemen. Dus die operatie, we hebben dat niet minutieus uitgeteld, maar dat gaat normaal gezien niet zo lang duren. Wij denken dat dat, bij wijze van spreken, op 1 jaar tijd, nu doe ik er echt een gok, maar dat op 1 jaar tijd al zou kunnen rond zijn. Zeker omdat we ook al een aantal mensen niet meer vervangen hebben. Dus die 400.000 waarover dat we spraken.
Filip?
Ja, klein vraagje nog. Die 275 per jaar of 825 in totaal, zat je al in uw simulatie van 2025?
Nee. Die zat daar nog niet in.
U mag uw micro gewoon aan laten staan. Anders moet ik u altijd het woord geven. Christel?
Ja, ik had nog een vraag. Hoe lang dat afschrijving van de commissaris van het nieuwe gebouw nog is?
Het is geen afschrijving. Hè. Het is een huurcontract.
Nee,
een klassiek huurcontract van 27 jaar.
Ja, juist. Ja. Een tweede vraag had ik ook nog. Dat is, u zei van, stel dat we samen zouden gaan met een andere zone, dat dat in het begin duur is. Mm-hmm. Op latere termijn dat het dan een goede koper wordt. Wat maakt het zo duur?
Ja, omdat natuurlijk, er moet nieuw materiaal worden aangekocht. Er moet geïnvesteerd worden in informatica die allemaal op elkaar moet worden afgestemd. Er moeten processen gestroomlijnd worden. Er moeten bijkomende recruteringen gebeuren. Dus dat zijn allemaal dingen die maken dat in, laten we zeggen, het eerste jaar wel wat geld kost, omdat die zone moet klaargemaakt worden natuurlijk. Maar dat gaat zich normaal gezien, dat zijn ook dingen uit de wetenschappelijke literatuur waarop ik mij baseer, op vorige fusies, maar dat gaat dus zakken en stabiliseren naar de toekomst, omdat die werking die normaliseert zich ook. Hè. Dus maar bijvoorbeeld al die auto's die moeten opnieuw worden gestriped, die uniformen die daar moeten in geïnvesteerd worden, want die uniformen moeten allemaal hetzelfde zijn. Dat soort dingen, vooral logistiek, materiaal en informatica.
Maar dan spreken we toch niet over miljoenen euro's, toch?
Mevrouw
kan
maar niet uit van de vuist.
Zo kantje.
Oh, sorry, maar ik moet stoppen met drukken. Excuseer. Ja. Dat kan ik echt moeilijk zeggen, maar dat is wel een investering. Maar natuurlijk, je mag ook niet vergeten dat bij een fusieoperatie, dat er wel meer schouders zijn die dat moeten dragen. Dus proportioneel gezien zou dat voor de gemeentes die instappen in een grotere politiezones, zou dat moeten lager worden, die kosten. Zou moeten. Hè. Het is niet zo gelijk als met de brandweer, want ik weet dat heel veel besturen daar schrik voor hebben, maar dat fenomeen zou zich in grotere politiezones niet mogen voordoen. Maar hoeveel dat exact gaat kosten, ik zou liegen moest ik hier daar met een slag naar slagen, dus dat kan ik niet doen. Hè. Dus.
Sven?
Ja, dank u wel. Zijn er operationele voorbeelden in Vlaanderen van politiezones die gefuseerd zijn?
Zeker, ja. Er zijn er zelfs heel veel. Hè. Bijvoorbeeld, wat we zien is bijvoorbeeld in de provincie Limburg hebben we een tweetrapsfusie gehad. En dus de politiezone Gauws, Genk, As, Zutendaal is gefusioneerd met een aantal andere zones. En dus die hebben twee traps. Ik denk, was het een herde stad? Ik weet het niet meer van buiten. Maar dus die hebben twee trapsfusie gehad. Ze hebben twee fusies gehad op korte tijd. En dat is wat we eigenlijk moeten vermijden. Stel bijvoorbeeld dat we zeggen, de politiezone Minos fusioneert met de politiezone Zara. Stel dat we dat zouden doen. En binnen 2 jaar zegt het federaal kabinet, maar dat is nog veel te klein. Dat we nog eens een fusie moeten doen, dat is natuurlijk het scenario waarop we niet zitten te wachten. Andere voorbeelden van fusies zijn... nu moet ik al even nadenken. Dus
Mechelen-Willebroek.
Mechelen-Willebroek. Mechelen-Willebroek, Klein-Brabant. Klein-Brabant dat daarbij is gekomen.
Ja.
In Oost-Vlaanderen heb je ook nog Maldegem. Nee, Alter. Dus Alter-Knesselaar dat gefusioneerd is.
Ja, oké.
Okay. Deinze-Zulte-Lievegem is gefusioneerd. Dus Deinze-Zulte is samengegaan met een stuk van de vroegere politiezone Loa-zoon. Dat denk ik dat er... Ja, er zijn er nog, hoor.
Er zijn veel meer voorbeelden van fusies dan van defusies.
Ja. Een fusie is een zuurnappel waar dat je even moet doorbijten, maar een veel minder zuurnappel. Een defusie is 100 keer lastiger, 100 keer vervelender. Ja.
Nu, het gat in de begroting, dat was een €600.000... in groot orde, de 1,4 miljoen die op besparing komt en dan de 2 miljoen die we moesten besparen. Dus is er eigenlijk €600.000 die dat anders moet opgebracht worden binnen de politiezone. Waar we dan de eerste 3 jaar een compensatie van Antwerpen krijgen, ten bedrage van €275.000, afgerond een dikke €300.000 dat de andere gemeentes zullen moeten bijspekken. Zo begrijp ik dat toch juist, hè?
Mm-hmm.
Dus dat is €300.000 die dan zal moeten herverdeeld worden en voor Boeghout komt dat dan op 15% extra vanaf 2025.
2% extra.
Welk?
13 of 15, 2% extra.
Ja, 2%, maar van die €300.000 dat we extra nodig hebben, daarvan 15,43%.
Ja, gesteld dat natuurlijk onze besturen meestappen in het scenario van de 14 mensen. Ja? Dus dat zou neerkomen in totaal op een meerkost van ongeveer, en dat is echt wel ongeveer €900.000. Ja, waar dat u dan die 300.000 van Antwerpen dan wel nog van kan aftrekken.
Ja, dus een €600.000 en dat is iets
grosso modo, hè? Ja.
Ja, uiteraard.
Ja.
Oké. Okay. Nu, ik denk dat het, ik heb dat op de politieraad ook gezegd, ik denk dat het heel belangrijk is dat het... het is echt noodzakelijk dat we die kwaliteit in de dienstverlening behouden, zoals dat we die nu hebben, zoals dat Minos die nu biedt. Ik denk dat ik hoop dat ik voor iedereen mag spreken, maar dat wij best tevreden zijn over de politiezone Minos en dat we die appreciatie ook willen uitspreken. Dus ik vind dat ook een hele belangrijke. Maar we willen die kwaliteit ook echt naar onze burger toe. Hè. We willen dat die mensen aan de schoolpoort blijven staan. We willen evengoed dat er een interventie, als dat nodig is, dat die kan doorgaan. Noem het allemaal maar op. Dus ik denk dat een hele belangrijke is dat we daar niet de keuze maken van we gaan 23 VTS eruit gooien, om het heel oneerbiedig te zeggen. Maar we starten met die 14 VTS. Ik denk dat die fusiebeweging een hele belangrijke is. En ik wil daar ook heel graag een oproep doen om niet alleen naar Hekla, Zara en Ruppel te kijken, maar het ook groter te zien, ook Lier erbij te betrekken. Ook eventueel naar het noorden te gaan kijken, Schoten, Voorkempen, ik weet het niet, om het daar, omdat we dan zeker... kunnen mogelijk voorkomen dat we die twee trapsfusie hebben. Ik denk dat daar ook wel oor naar is in die andere zones. Ik zeg niet dat het daar zo precair is als bij ons, maar ik denk dat de geesten in dat verhaal ook heel sterk aan het rijpen zijn. Dus een warme oproep om dat ook op die manier open te trekken. Okay. Dank u wel.
Dank u wel.
Geen informatieve vraag, maar goed. Ja. Het is oké. Okay. Wally heeft nog een...
Ja, die zones die jullie voorkeur dragen voor samen te gaan, staan die daarvoor te springen?
Wel, ik weet van één zone die daar op dit moment heel huiverachtig tegenover staat, omdat het natuurlijk wel er verkiezingen zijn. We nemen er geen standpunt over in, maar we houden wel de registers open. Nu, wacht, ik wou er nog iets op zeggen. Nu, wij hebben wel ons een stuk... Kijk, dus een paar jaar geleden is er een wetenschappelijke studie verschenen van de Universiteit Gent, waarin dat dus een scenario voor onze provincie werd gedaan van met welke zones, sociaal-economisch, geografisch en zo verder, met welke zones kan de politiezone het beste fusioneren. En daar kwam toen uit die studie aan bod, dus de politiezone Minos met politiezone Zara, Hekla en een stuk van Ruppel. Kwam, dus op objectieve gronden gestoeld. Maar natuurlijk, niks sluit uit dat wij gaan praten met andere zones. Dat alles ligt open eigenlijk. Hè? Alles ligt open. Dus, maar het moeten wel zones zijn die grenzen aan die van ons natuurlijk. We kunnen niet gaan fusioneren met de politiezone Kempen Noord-Oost. Dat is,
helikopters.
Ja.
Koen?
Maar die betrokken gemeentes die gaan ook meer moeten betalen. Hè?
Bij een fusie.
Die andere zones, hè?
Bij een fusie, zou dat normaal gezien niet mogen kunnen. Een fusie zou op langere termijn moeten leiden tot een goedkopere... Ja, dat is ook normaal, hè, want je deelt de koek informatica. Je moet er in het begin investeren, maar je deelt de koek door veel meer gemeentes natuurlijk. Mm-hmm. Dus,
Oké. Cool.
Ja, misschien nog wat aanvullend, hè, omdat we het naar mijn aanvoelen... Hè, dus ik heb ook binnen het politiecollege samen met de collega's een heel sterk pleidooi gehouden voor de fusies tussen andere politiezones. En waarom dat precies zo belangrijk is, is omdat we nu natuurlijk een oefening hebben gemaakt waar we zeggen van ja, als we 14 mensen laten vertrekken of afbouwen binnen uw korps, dan kan je de huidige dienstverlening wel overeind houden. Maar zoals ik op deze raad ook al een aantal keren heb gezegd, als antwoord op interpellaties, er zijn een aantal taken die aan het groeien zijn binnen het politielandschap en waar we eerder nog niet op voorzien waren. Ik denk bijvoorbeeld aan het hele proces rond bestuurlijke handhaving. Ik denk aan de problematiek rond phishing. Ik denk ook aan de problematiek rond intrafamiliaal geweld. Waar dat er soms ook keuzes moeten gemaakt worden binnen ons korps van oké, waar leggen we de klemtonen? Dus straks heeft de korpschef even aangehaald van gaan we nog inzetten op ploegen die ter plaatse komen bij ongevallen met enkel stoffelijke schade of gaan we nog ploegen inzetten aan de scholen en dergelijke meer. Maar het is breder dan dat. Dus ik denk dat als wij op langere termijn onze dienstverlening willen behouden, maar ook willen inzetten op nieuwe fenomenen die zich voordoen en waar we politiezorg voor nodig hebben, dat die fusie absoluut noodzakelijk is. Die 332.000 euro, daar wou ik ook nog even op terugkomen, wat we eigenlijk in de onderhandelingen met de stad Antwerpen naar voren hebben gebracht, is in feite dat de huurkost die Borsbeek moet betalen voor het politiecommissariaat, dat ongeveer draait rond de 197.000 euro. En dat we daar toch al zeker 3 jaar een garantie voor willen hebben. En dus eigenlijk op die manier dat er een opbouw is gedaan naar die 825.000 euro om 3 à 4 jaar tijd te winnen om dan dat fusieverhaal ook te kunnen voorbereiden zonder dat we aan dienstverlening moeten inboeten en toch onze financiële mogelijkheden overeind houden, mits uiteraard dus de grotere dotaties vanuit de gemeente die bij de volgende financiële meerjarenplanning volgens mij ook onlosmakelijk mee op tafel moeten komen. En een laatste, ik wou nog 2 zaken die ik wou zeggen over de fusies zelf, dat is een proces dat ook al lang bezig is. Hè. Het is de minister van Binnenlandse Zaken, Jan Bon, die in 2018 daar al heel wat onderzoek en werking naar gedaan heeft. En het is mevrouw Verlinde, die ook een rapport heeft, minister Verlinde, die ook een rapport heeft gebracht om eigenlijk die fusies mogelijk te maken richting 2030. En momenteel is het zo, dat is eigenlijk nog redelijk recent, zijn er ook draaiboeken om dat helemaal te kunnen opvolgen en te belopen. En we hebben dus ook een verbindingsofficier bij de gouverneur die dat proces ook mee zou kunnen en willen begeleiden bij de provincie. Dus dat is ook wel belangrijk om te weten dat dat niets is dat uit de lucht komt vallen. Er is al op hoger niveau over nagedacht en al onderzoek naar gebeurd. Er is ook op provinciaal niveau ondersteuning om daar ons in te begeleiden. En de korpschef heeft het al aangehaald en staat ook in het besluit dat vandaag voor ligt ter stemming. Die politiezorgkrachtmeting die we moeten organiseren, daar zijn onze mensen al volop mee bezig, waarvoor dank. Zodanig dat we ook er snel mee aan de slag kunnen gaan. Als die besluiten allemaal genomen zijn, dat erop kan doorgewerkt worden, dat de resultaten kunnen afgeleverd worden en dat we die volgende stap kunnen zetten naar een haalbaarheidsstudie. Dus ik wil bij deze een warme oproep doen om het besluit mee goed te keuren en toch te blijven vertrekken vanuit de sterkte van de zone minus die we zijn om met veel vertrouwen die gesprekken te kunnen aangaan met andere zones. En ik ben het volledig eens dat we ons niet moeten beperken tot Ruppel, Hekla en Zara, maar dat we ook moeten durven kijken naar Lier om te zien van wat zijn de mogelijkheden en dat we, naar mijn persoonlijke mening, toch zeker naar een korps moeten tenderen van 500 voltijdse equivalenten. Als u weet dat we nu op een 160 klein iets meer zitten, dan betekent dat dat toch wel een serieuze operatie is, maar die ook onze gemeente ten goede zal komen op langere termijn.
Ik kan dan inderdaad wat de burgemeester zegt ook voor een stuk beamen. Wij zien, om dat eventjes te illustreren wat burgemeester Tseijen net zegt, wij zien bijvoorbeeld vooral bij onze lokale recherche een ferme aandikking van het takenpakket. De burgemeester heeft al phishing aangehaald. Daar vloeit gigantisch veel capaciteit naartoe. We proberen ook gelden fondsen in beslag te nemen en criminelen te arresteren. Dat lukt ook wel. Vorige week of een paar weken geleden, wanneer was het weer, hebben wij vier Chilenen gearresteerd die dus naar hier zijn gekomen om misdrijven te plegen. Normaal gezien gingen zulke dossiers vroeger dofis naar de federale gerechtelijke politie. Momenteel doen wij dat dossier nog zelf. Het zou kunnen dat dat alsnog naar de federale gerechtelijke politie gaat. Wij doen zedendossiers. Vooral bij onze recherche stellen wij vast dat wij doen soms telefonietaps, wat dat vroeger ook alleen maar de federale gerechtelijke politie deed. Dus wij zien daar een verschuiving van de taken. We zien daar een verzwaring van de taken. Dus vooral onze recherche. Maar ook bijvoorbeeld bij interventie. Ik reed net hier naar het werk, mijn radio stond op en ik hoorde dat er een vechtpartij was in Wommelgem en al onze ploegen waren gesatureerd. Dus dat is iets wat daar vrij vaak voorkomt. Dus op interventie kunnen we heel moeilijk extra besparen, hè, want we hebben heel vaak dat al onze interventieploegen gesatureerd zijn. Dus als we daar zouden zeggen, vanaf nu gaan we maar met 2 in plaats van met 4 ploegen, de late patrouilles verzekeren, dan leidt dat tot veiligheidsproblemen. Dus daar kunnen we zeker niet in schrappen. En ja, we zien dat de taken inderdaad complexer worden. Bestuurlijke handhaving zit er aan te komen, noem het op. Dus het zijn boeiende, maar soms ook lichtjes frustrerende tijden.
Oké, dank u wel, meneer Mertens, korpschef, voor de goede toelichting. U mag de stemming afwachten. Of,
als dat goed is voor u, zullen wij doorgaan.
Oké, okay, ja. Dan laten wij u inpakken. Ja. En dan gaan wij, als u vertrokken bent, overgaan tot de stemming. Ja. Dank u wel.
Graag gedaan.
Sven, je hebt nog het woord gevraagd.
Ja. Ja. Is het mogelijk om 5 minuten te schorsen?
Absoluut.
Dank u.
We schorsen 5 minuutjes.
Sven, je dat over die amendementen die hieronder hebben en wij.
Zeg eens. Oké, na 5 minuten schorsing gaan we verder met de gemeenteraad van 29 april. En op de agenda staat het punt G2, politiezone minus, uitstap gemeente Borsbeek. En daar gaan we over stemmen. Maar Sven vraagt daarover nog het woord. Sven?
Ja, wij zouden vanuit de N-VA-fractie willen vragen om artikel per artikel te mogen stemmen. Er zijn 5 artikels in dit besluit. En wij kunnen ons in 4 van de 5 vinden en wij gaan 4 van de 5 ook goedkeuren. Maar artikel 4 kunnen wij niet goedkeuren en wel om de reden dat we dat te weinig vinden. We vinden 3 jaar te kort. We hadden dat veel liever op 6 jaar gezien. Zodoende dat de kost of de financiële last voor de gemeente toch iets langer wordt uitgespreid en dat we ook iets meer tijd krijgen om de fusiebeweging dan wel in te zetten. Dank u wel.
Ja, cool.
Ja, ik betreur dat natuurlijk. Langs de ene kant dat standpunt wordt ingenomen. Ik had zelf als burgemeester ook graag meer uit de brand gesleept, maar het is het resultaat van onderhandelingen. Met alle gemeenten en met alle burgemeesters, ook met de provincie daarbij. En ik denk dat als men dat niet zou goedkeuren, ja, dan valt dus eigenlijk het akkoord een stukje in duigen. Dus dat is wel de realiteit. En ik wil de raad er toch op wijzen dat we dan in een soort van moeilijke bestuurlijke situatie terechtkomen. Er is een bestuurlijke fusie goedgekeurd tussen de stad Antwerpen en de gemeente Borsbeek door de Vlaamse regering. Die zal sowieso overeind blijven of overroeld worden als er geen defusie van Borsbeek is uit de politiezone. En dan zouden we wel eens tot een situatie kunnen komen indien er geen meerderheid zou zijn op deze raad. Daar ga ik nu even niet van uit, maar ik wil gewoon oproepen tot verantwoordelijkheid van alle fracties, dat dus eigenlijk Borsbeek tijdelijk nog bij de zone minus blijft, maar bestuurlijk wel bij Antwerpen is. En dan kan je terug gaan onderhandelen over dat bedrag. Burgemeester De Wever was daarin heel duidelijk dat hij ook niet hoger wenste te gaan dan dat bedrag en dat dat inderdaad een stuk was afgestemd op die huur van het politiegebouw, waarbij hij eigenlijk de zone een stuk een tijd wou geven om dan een fusie voor te bereiden of andere mogelijke besparingsopdrachten te doen. Dus ik weet dat het ook allemaal niet zo ideaal is, omdat we hier met een bestuurlijke fusie zitten en met een defusie die federaal geregeld is. Dat is dan eigen aan dit land op dit moment. Maar ik denk toch wel dat we de gemeenten en de politiezones niet in een situatie mogen brengen dat verder werken onmogelijk is. En ja, dit is het resultaat van onderhandelingen, dus ik wil toch nog een oproep doen om het volledige besluit mee goed te keuren, dat in het achterhoofd houdende, dat stel dat we dat allemaal zouden doen en dat dan toch wel het problematisch zou zijn. Dus ik roep toch op tot verantwoordelijkheid voor een onderhandeling die toch ook wel door de burgemeesters van jullie partij meegevoerd is geworden. Wat uiteraard, jullie zijn de Boeghoutse N-VA, dan weet ik dat het antwoord is. Maar ik vermoed dat er toch ook wel belangrijke elementen op tafel zijn gekomen om dit mogelijk te maken tussen Antwerpen en Borsbeek.
Sven heeft nog het woord. Ja, Sven?
Ja, dank u wel. Klopt inderdaad. En om die reden wil ik ook vragen dat we artikel per artikel kunnen stemmen, zodoende dat die bestuurlijke problemen er niet zijn. Artikel 4 gaat alleen maar over die financiële overeenkomst die gesloten is. Moest dat op die manier gestemd worden, dan is er ook geen enkel probleem en staat dat ook niet in de weg. Dus daarom de vraag om dat per artikel te doen. Anders zullen wij genoodzaakt zijn om ons in deze te onthouden. Wij zijn een fractie van 5 op momenteel 21, dus ik ga ervan uit dat dat ook niet de boel gaat blokkeren. Maar ik vind het wel een signaal en ik zeg het nog eens, ik heb het nog niet gezegd, maar u hebt het in mijn plaats gezegd. Wij zitten hier als N-VA Boeghout. Wij zitten hier voor de Boeghoutse kiezer en voor de Boeghoutse bevolking en de Vreemdense bevolking en de financiële haalbaarheid daarvan. En om die reden hebben wij het daar moeilijk mee. En ik begrijp dat dat door een onderhandeling gebeurd is. En ik ken heel de voorgaande daarvan, of heel het voorgaande daarvan. daarvan. Maar niet tegenstaande vind ik het ontoereikend. En om die reden zou ik willen vragen dat we dat besluit artikel per artikel kunnen stemmen. Zodoende dat ons de mogelijkheid geeft om de juiste dingen om voor te stemmen en voor dat artikel 4 dan tegen te stemmen. Dank u wel.
Ja, ik ben voor alle duidelijkheid, heb ik geen probleem mee om artikel per artikel te stemmen. Ik ga ervan uit dat wij met de meerderheidsfracties het volledige besluit zullen goedkeuren, zodanig dat deze operatie verder kan lopen. Dus, maar ik vind het toch jammer, want ik had ook liever meer gezien, maar soms moet je een compromissen maken.
Oké, ik denk dat daarover de standpunten duidelijk zijn. Vermits het de stemming per artikel niet in het stemsysteem is opgenomen, gaan we daar artikel per artikel mondeling over stemmen. En onze algemeen directeur zal noteren wat dat de uitslag daarvoor is. Het gaat dus nu over artikel 1. Van dit punt, ik neem aan dat ik het niet moet voorlezen. Is het oké dat iedereen kent het voldoende?
Ja.
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 Ja. Dus dit is eenparig aangenomen. Dan stemmen we nu over artikel 2.
Ja.
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 Ja, ook artikel 2 is eenparig aangenomen. Gaan we over tot de stemming van artikel 3.
Ja.
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 Ja. Ja. Ook artikel 3 is eenparig aangenomen. Dan stemmen we nu over artikel 4. Moet daar nog... Dat wordt... Oké. Okay. Artikel 4, ja.
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 Nee.
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 Ja.
Ja.
Ja. En dan kijk ik naar onze algemeen directeur. Ik, als ik het goed...
Zes. Nee.
Zes.
Oké.
Zes. Nee.
Dat is genoteerd. En dan hebben we artikel 5, waar we nog over moeten stemmen.
Ja.
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 Ja. En dit artikel is eenparig aangenomen. Oké, ik dank u voor de stemming van dit toch wel belangrijk punt, denk ik. En dan gaan we over naar het volgende punt, en dat is G3, en dat is een vervolgklacht of de opvolging van een vervolgklacht van gemeenteraadslid Lode van den Brande tegen het verder zetten van de gemeenteraad van 29 januari 2024. En daarover zat er in de stukken een schrijven van ABB van 25 april 2024. En daar moeten we een kennisname van doen. Dat is bij deze gebeurd. Dank u. Dan gaan we over naar het volgende punt. En dat is G4. En dat is een punt dat in verband met Audit Vlaanderen en de opvolging van, de forensische audit van de gemeente Boeghout. En dat is ook een kennisname. Dat is dan ook gebeurd bij deze. We gaan over naar G5 en dat is een jaaroverzicht van de meldingen 2023. Dat is een kennisname, maar we hebben onze adjunct algemeen directeur hier. Mark, jij gaat daar een toelichting bij geven. Dan geef ik u daarover het woord.
Dank u wel. Goedenavond, beste raadsleden, en dank u wel voor de uitnodiging om hier het jaaroverzicht van de meldingen die wij hebben gekregen in 2023 te mogen toelichten. Zowel het meldingsbehandelingssysteem als de gebruikte methodiek zijn gekend, dus daar ga ik niet bij stilstaan. De overzichtscijfers zal ik kort overlopen. Ik wil jullie vooral de gelegenheid geven om vragen te stellen en zeker ook te vernemen of dit rapport beantwoordt aan jullie verwachtingen. Ik ga graag van start met een woord van dank aan alle personen, organisaties en diensten die ons zaken hebben gemeld. Het is immers dankzij hun meldingen dat we snel worden geïnformeerd over bijvoorbeeld gevaarlijke situaties zoals een omgewaaide boom of een put in het wegdek of onhygiënische toestanden zoals sluikstorten, rattenplagen enzovoort. En dat onze diensten die snel kunnen aanpakken. Het is inmiddels de vijfde keer dat we zo'n jaarrapport opmaken en voorleggen aan de gemeenteraad. Dit geeft ons de gelegenheid om vergelijking te maken met voorgaande jaren. En in dit rapport vergelijken we 2023 met de jaren 2022 en 2021. Om nog verder terug te blikken, kan je gebruik maken van de oudere jaarrapporten. Zo zien we dat het globaal aantal meldingen na een daling met 10% in 2022 weer beduidend gestegen is met 40% in 2023 tot een aantal van 1315. Dit geeft aan dat steeds meer inwoners de weg vinden naar ons meldingensysteem en er gebruik van maken. Als we kijken naar de spreiding van de meldingen naar categorie, stellen we vast dat, net zoals in 2022 en 2021, de meeste meldingen behoren tot de categorie infrastructuur, 37%, en afval, 23%. 37% van de meldingen bereikt ons via e-mail, 36% via ons e-loket, 20% telefonisch. Het verheugt ons dat de meldingen via ons e-loket in 2023 sterk zijn toegenomen. In 2023 kregen we 98% van de meldingen die al als eenvoudig konden kwalificeren en slechts 2% die de kwalificatie moeilijk meekregen. Bij de opmaak van het rapport hadden 95% van de meldingen al de status afgesloten en opgelost. Naarmate de meldingen die toen nog de status in behandeling, in herziening of nieuw hadden, verder worden afgehandeld, zal dit percentage nog verder kunnen stijgen. We mogen dan ook stellen dat de meldingen die we ontvangen goed opgevolgd en in zeer grote mate ook opgelost worden. Ik verloop nu kort nog de belangrijkste tendensen uit deel 4 van het rapport, dat een overzicht geeft van de meldingen naar categorie en subcategorie. In de categorie afval steeg het aantal meldingen ten opzichte van 2022 en 2021. 77% handelde over struikstort en zwerfvuil. Deze subcategorie blijft daarmee veruit de grootste. In de categorie groenvoorziening hadden de meeste meldingen betrekking op bomen. Het gaat dan over afgewaaide takken, omgevallen bomen door het stormweer. Bij de categorie infrastructuur merken we na een afname met 12% in 2022 opnieuw een stijging met 42%. Deze sterke stijging heeft hoofdzakelijk te maken met de melding over straatverlichting. Die stegen van 57%, van 57 in absolute aantallen in 2022 naar 109 in 2023. En dat is te verklaren door technische en capaciteitsproblemen bij de verwerking van deze meldingen door Fluvius. Bij de categorie verkeer steeg het aantal meldingen van 53 in 2022 naar 91 in 2023. Deze gingen hoofdzakelijk over signalisatie, parkeren en overdreven snelheid. In de categorie water telden we 60 meldingen, een lichte toename ten opzichte van 21 en 22. En de meeste meldingen gingen daar over straatkolken. In de categorie overlast waren er 144 meldingen die vooral betrekking hadden op achtergelaten fietsen, dieren en geluidshinder. Met dit document willen we de raadsleden een algemeen inzicht verschaffen in welke meldingen er bij het bestuur in 2023 toekwamen en hoe ze behandeld werden. Zoals jullie kunnen lezen in mijn rapport benadruk ik heel graag dat het belangrijk is om de gegevens van dit jaaroverzicht met de nodige omzichtigheid te behandelen en er geen overhaaste conclusies uit te trekken. Dat is ook de reden dat we de leden van het managementteam en enkele andere sleutelfiguren in onze organisatie bij het formuleren van beleidsaanbevelingen betrekken. De aanbevelingen die we in dit rapport doen, hebben betrekking op het verder inzetten op het voorkomen van sluikstochten en zwerfvuil en het verder uitrollen en evalueren van het vuilnisbakkenplan, het opvolgen van de staat en tijdig vervangen van verkeersborden, het verder uitvoeren van een rollend programma voor de heraanleg van voetpaden, het zoeken naar een structurele oplossing voor putten in onverharde wegen, het opnemen met Fluvius van de technische en capaciteitsproblemen die zich hebben voorgedaan om herhaling te voorkomen en het blijven sensibiliseren van fietsers over het belang van het goed op slot leggen van hun fiets en het nut van graveren. Tot daar mijn toelichting. Ik ben uiteraard graag bereid om op jullie vragen een antwoord te geven.
Erik heeft een vraag en Sven.
Ja, eentje die er ook wel uitspringt is bij meldingen algemeen. Meldingen rond openbare werken en mobiliteit, die 2 jaar geleden 2 meldingen, dat is dan gestegen in 2022 naar 11 meldingen en vorig jaar naar 45 meldingen, dat is maal 4. Hebben wij een zicht hoe dat, allez, waarover dat dan gaat of hoe dat komt? Is dat met de fietsstraten of is dat...
Nee, dat staat ook beschreven in het rapport. Dat heeft vooral te maken met de meldingen rond de werken die uitgevoerd zijn door Fiberklaar. En de bedoeling is om dat... Ja. De bedoeling is nu om dat in de toekomst ook apart te gaan opvolgen als een subcategorie. Dus die nutsvoorzieningen...
Oké. Sven?
Ja, het is niet echt een vraag aan u, Mark, maar eerder wel richting het college een aantal bemerkingen. In lijn een beetje met wat dat besluiten van het rapport waren. Dat is zeker en vast het belang van sluikstorten en zwerfvuil. Hè. We hebben dat hier al meermaals aangehaald. Dat hoort ook een beetje bij, dat verhaal van die overvolle vuilbakken. Hè. Er is een vuilbakkenplan, maar dat moet toch wel duidelijk bijgestuurd worden. Ook het sluikstorten en het zwerfvuil blijft een probleem waar dat mensen gewoon van wakker liggen en mee geconfronteerd worden. Het verhaal van de sterke stijging bij infrastructuur en dan natuurlijk wat dat Erik ook net zei in de categorie openbare werken, mobiliteit. Ja, dat zijn mensen worden daarmee geconfronteerd en liggen daar niet van wakker, dat is misschien wat overdreven, maar dat zijn wel dingen dat mensen bezighoudt. Een oproep aan het bestuur om daarmee aan de slag te gaan en daar de nodige dingen mee te doen die noodzakelijk zijn, dank u wel.
Ik had zelf... Filip, ik had ook nog een vraagje, maar doe maar.
Ja, ik heb niet echt een vraag, dank u Mark voor uw toelichting. Vooral vanuit mijn mandaat publiek domein wil ik onderstrepen dat het melden van tekortkomingen op publiek domein dan vooral, daar gaat dat vooral over, dat heel belangrijk is. En ik wil de inwoners ook blijven oproepen om dat massaal te blijven doen. Er is nu een stijging van het aantal meldingen, maar het publiek domein is van iedereen en iedereen wil dat het er netjes bij blijft liggen. De mensen die er gebruik van maken zijn ook de eerste mensen die zien, de eerste persoon die zien dat er een mankement is of een tekort is. De inwoners kunnen door iets te melden dus wel degelijk een verschil maken. Het verhoogt ook de betrokkenheid van de mensen bij het publiek domein, ten einde ervoor te zorgen dat er ook meer respect zal zijn voor die openbare ruimte. En zoals net toegelicht, daarnaast zorgen die meldingen er ook voor dat er beleidsmatig bijgestuurd kan worden of ingegrepen kan worden daar waar nodig. Dus voor mij mogen die meldingen drastisch toenemen en ook op ICT-vlak bijvoorbeeld blijven we eraan werken om dat melden zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.
Oké, dank u, Filip. Ik had zelf, als ik mag, nog... je eindigt ook in het rapport ergens met dat je zou gaan met het managementteam gaan evalueren hoe dat het meldingssysteem en dergelijke, of dat daar aanpassingen nodig zijn, ook in de wijze van registreren en zo. Is daar al zicht op, of is dat...
Nee, dus dat doen we altijd na de gemeenteraad, hè, waarop het rapport behandeld wordt, om dan eventueel suggesties van jullie te kunnen meenemen. Wat er zeker gaat gebeuren, is een aantal subcategorieën bijcreëren, zoals net aangegeven, mm-hmm. die met van de nutsbedrijven, zodat we ook apart kunnen registreren. Maar dan bekijken we ook met alle betrokken partijen, zowel de meldingbeheerders als de meldingbehandelaars, om te kijken waar dat er nog verbetering mogelijk is en of dat er samenwerking kan opgezet worden.
Ja, en dan de GDPR zal uiteraard ook gelden dat de melders niet per se publiek gemaakt worden enzovoort, maar ik neem aan dat jullie wel weten welke categorieën van mensen vooral melden. Mijn bijkomende vraag is eigenlijk of dat we er zicht op hebben, of dat we alle categorieën van bewoners mee hebben in het meldsysteem. 80-plussers melden die nog. Ik zeg nu maar een voorbeeld. Omdat dat zou kunnen beïnvloeden waar dat er meldingen over komen.
Ja, dat wordt niet geregistreerd, dus we streven naar een gebruiksvriendelijke manier om die meldingen te doen. Dus dat worden in onze ogen de niet belangrijke of onnodige gegevens niet opgevraagd, zoals leeftijd of geslacht. Die mensen krijgen een antwoord en wat we wel hebben is het aantal unieke melders. Hè. Dus dat wordt wel, maar er is geen zicht op welke leeftijdscategorieën of dergelijke meer, of sociale status. Mm-hmm. Allee, dat zijn allemaal zaken die wij niet opvragen, dus ook niet kunnen weergeven in het rapport.
Oké. Ik zou dat wel boeiend vinden, maar goed. misschien kan je dat meenemen. Lode nog, en Sven ook nog.
Ja, misschien een suggestie, want zwerfvuil, dat is dan nog meer een noemer. Maar een koelkast in een gracht, dat is ook zwerfvuil. Dat is misschien een suggestie om dat op te splitsen, want dat is een algemene. En het is misschien interessant om te weten waar dat er grote plaatsen zijn, of plaatsen zijn waar grote afval gestort wordt en waar niet.
Ja, die plaatsen zijn wel bekend. Hè? Dus we hebben in ons systeem kunnen wij al die meldingen apart zien. Hè? En kunnen we die ook in categorieën. En dan zien we bij de categorie zwerfvuil alles van zwerfvuil. Hè? Maar dat kan natuurlijk niet onmogelijk in het rapport gedetailleerd weergegeven.
Ja, en als er vuilzakken zijn, wordt er dan opgespoord of wordt er nagekeken waar dat vandaan kan komen? Of gebeurt dat niet?
Jawel, uiteraard. Hè? Dus dat zwerfvuil wordt opgehaald door de werf, hè, en dan wordt er gekeken of dat er iemand kan geïdentificeerd worden. In dat geval wordt er contact genomen met de politie om een PV, een gas-PV op te maken. Hè. Ja.
En weten we dat? Of dat gevolgen heeft gehad? Ja, jullie weten dat, maar dat staat niet in het rapport.
Dat staat niet in het rapport. Ik weet niet of dat daar algemene gegevens over bekend zijn. Ik denk dat de identificatie zeer beperkt is.
Dat is misschien nog iets wat we...
Hoe we nog gaan verder op inzetten, is het gebruik van die overlastcamera's. Maar daar weten we ook van de politie dat het zeer moeilijk is om mensen te identificeren. Ja. Dus dat blijft een moeilijke.
Ja, dank u, Merk. En dan naar het beleid toe. Hè. Wat gaan jullie met de conclusie van het rapport doen? Hè?
Ja. Ik zal nog de bijkomende vraag van Sven misschien meenemen. En dan kan
ja, gewoon de vraag hoeveel unieke klagers of unieke melders, kan het zo zeggen, want het zijn eigenlijk melders, zijn er op die 1300? In grote orde, het moet niet dat de persoon juist zijn.
996. En in 22 waren dat er 490, dus dat is sterk toegenomen.
Oké, dan was er nog de laatste vraag van wat gaat het college met het rapport, hoe gaan die aan de slag daarmee gaan? Ja, Filip, doe maar.
Wij lezen die cijfers uiteraard ook. We kunnen daar bijvoorbeeld dat vuilnisbekkenplan mee bijsturen, maar eerst en vooral is het belangrijk, wat Mark aanhaalde, dat er op een secure manier mee omgegaan wordt en dat het managementteam daar zijn oog laat opvallen en bekijkt waar bij te sturen, zoals Mark daarnet ook al een aantal voorbeelden heeft aangehaald. Hè. Dat is de eerste prioriteit eigenlijk.
Oké, dan denk ik dat we dit punt kunnen afronden. En ik dank niet alleen Mark, maar ook heel de administratie om zorgvuldig met die meldingen om te gaan en dat in een rapport aan ons voor te stellen. Dank u wel. Chris? Ah, wacht.
Ik moet nog het punt gaan. Mijzelf inleiden. Ik wil dat wel doen, hoor.
We beginnen dan nu aan het volgende punt op de agenda en dat is G6 en dat is de rapportering over het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Dat is ook een kennisname, maar is ook wel een belangrijk rapport.
Ja, Schepen? Ja, goedenavond allemaal. Ik ga dus over het Lokaal Energie- en Klimaatplan eventjes kijken naar de cijfers. Via het Lokaal Energie- en Klimaatplan engageert de Vlaamse overheid, burgemeestersconvenant is eerder Europees, engageert de Vlaamse overheid zich samen met de lokale besturen om de klimaattransitie waar te maken. We hebben met de gemeenteraad het Lokaal Energie-Klimaatplan 1.0 en 2.0 ondertekend, zodanig dat we Vlaamse middelen kunnen inzetten om de klimaatambities te realiseren. Deze middelen moeten ingezet worden op 4 werven. Ten eerste werf 1 vergroening, tweede werf energie, derde werf mobiliteit en vierde werf water. De middelen die we in 2023 hebben gekregen bedragen €70.364. Die hebben we ingezet om de ramen van de riften van de Jan-Frans Willemschool te vernieuwen en om de regenwaterputten te installeren op de werf en op de Bunderhoeven. Het rapport geeft informatie over de data waarmee we de vooruitgang monitoren van de resultaten van de doelstellingen van het LEKP 1.0 en 2.0. De data zijn gedocumenteerd tot op het niveau van de authentieke bronnen. De frequentie van de aanpassingen varieert. Dat is niet bij elke werf hetzelfde. Werf 1 en werf 4 wordt de data geleverd door het groen-blauw pijl. En daar hebben we een input van de gemeente zelf en van de inwoners. Werf 2, dat is input die komt van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, het VECA. Cijfers in het portaal zijn gebaseerd op de burenpremie. Fluvius beheert de aanvraag. Zij geven de info door aan VECA. Dit is een langdurig traject, want de data stroomt pas door wanneer de premie is betaald na de uitvoering van de renovatie. De klimaattafel, dat gebeurt via het loket van lokale besturen van het Agentschap Binnenlands Bestuur. En in verband met WERF 3 is dat een databron van autodelen.net, Departement Mobiliteit Openbare Werken, Fietspunt en loket lokale besturen. Als we even de werven overlopen in cijfers, en dan zien we bij werf 1 de vergroening dat wij bij bomen aan een dikke 3% zitten, 3,68%. Hagen- en geveltuinen 20,95%. Natuurperken 43%. Bij werf 2 Verrijk je Rijk hebben we van de 50 collectieve renovaties die we moeten doen 0,33%. De 25 fossielvrije renovaties een 0% en de klimaattafels hebben we ook 0%. Nu, we hebben vorige week een klimaattafel gegeven in Vremde, maar dat gaat dan natuurlijk over 2024. En dan halen wij ook makkelijk de 100%. Maar dat is voor 2024. De coöperatieve participatieve hernieuwbare energieprojecten halen we 18,91%. Als we dan kijken naar werf 3, elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar. Op het gebied van deelwagens hebben we 3,62%, laadpunten 11,11% en fietspaden 0%. Als we kijken naar de werf 4, het water, het nieuwe goud, op het gebied van ontharding hebben we 239,69% en hemelwateropvang 2,67%. Kijken we naar de algemene doelstellingen, dan hebben wij inderdaad, dat hebben we samen gedaan ook, de burgemeestersconvenant 2030 ondertekend. Als we kijken naar de energiebesparing van lokaal patrimonium, daar hebben we geen recente cijfers van. Die cijfers gaan maar tot 31/12/2022. En dat komt omdat er een overschakeling gebeurt van het monitoren van de cijfers. Dat gebeurde door Elise via Fluvius en dat gaat naar Terra. Dus we zitten nu in die overgangsperiode, dus we hebben daar geen cijfers van. Dat is hetzelfde voor de reductie van de CO2-uitstoot van lokaal patrimonium. Als we kijken naar de verledding, dan zitten we op 27%. Het is een plan met Fluvius om alles te verledden tegen eind 2028, dus 2 jaar vroeger dan de bedoeling is van het LEKP. We gaan geen heffing heffen op hernieuwbare energie. Het lokale warmteplan is nog niet opgemaakt. Er komt wel ondersteuning. Recent hebben wij dat vernomen dat er ondersteuning komt van de provincie. En we zullen daaraan beginnen. De volgende legislatuur wordt dat gepland. Het lokaal sloopbeleidsplan dat moet eigenlijk nog helemaal uitgewerkt worden door de Vlaamse regering. Ook dus, je ziet ook dat er nog maar 0 van de 300 gemeentes een lokaal sloopbeleidsplan hebben. Pardon. De cijfers moeten we natuurlijk een beetje in perspectief zien. We zijn onderweg en de weg is nog lang. Waar willen we naartoe? Waar werken we aan? Veel voorbereidingen zijn bezig. Sommige trajecten lopen lang, andere hebben bijsturing nodig. Als we kijken naar bijvoorbeeld de input van de burgers op gebied van werf 1 in het groen-blauw pijl, dat is eigenlijk ondanks de vele communicatie hier overal niet gekend bij de mensen. Eigenlijk gebeurt daar bijna geen input. Of wij moeten het echt bijvoorbeeld op een vergunning zetten of de mensen echt rechtstreeks aanspreken. Maar ja, eigenlijk is dat spijtig. Ik denk dat het belangrijk is, aangezien dat wij met alle gemeentes, met de 300 gemeentes in Vlaanderen, voor dezelfde uitdaging staan, dat het belangrijk is op een hoger niveau hier rond een grote campagne, een grote communicatiecampagne te organiseren. Verder, per kwestie van perspectief, wachten we ook op tools. De grote uitdaging, uiteindelijk de verwarming van de woningen, is de grootste slokop van gas. En we moeten van het gas af. Dat zien we ook bij de cijfers van de CO2. Het komt dat vooral door de verwarming van de woningen. De renovatie van de woningen en het overschakelen, dus energiegebruik beperken naar hernieuwbare energie. Het Vlaams gewest is bezig met een wijkrenovatietool. Die wordt pas uitgerold midden 2024. Dus daar zitten we eigenlijk ook een beetje op te wachten. Dat wil niet zeggen dat we intussen tijd niks doen. Zeker en vast niet, want we werken samen met Energiecoöperatie Zuiderland. We werken ook samen met het energiekloket van IGIAN, waar mensen ook terecht kunnen voor informatie. Want het blijkt toch wel dat echt wel een grote uitdaging is. Als we zien, ik heb gekeken in de gemeentemonitor, dat eigenlijk maar 60% van de mensen in Boeghout de intentie heeft om hun woning te renoveren. Dan is dat niet te renoveren. 60% heeft de intentie niet om te renoveren. Terwijl eigenlijk wij hier toch wel met een oud patrimonium ook wel zitten. En blijkt dat 50% van alle woningen in Boeghout lager scoort dan label D. Of label D. En voor woonhuizen is dat zelfs 61%. Dus is de score nog veel slechter dan voor appartementen, bijvoorbeeld waar het 26% is. Open bebouwingen zelf zitten we met een label van 38,4% van F of lager. Dus we zitten eigenlijk echt wel op dat vlak met een hele grote uitdaging. En ik denk dat we mensen meer en meer moeten sensibiliseren en informeren en zorgen dat ze door de bos de bomen zien en ze op het juiste moment treffen, want renoveren doet je natuurlijk maar één keer en niet om de zoveel jaar. Verder zijn we, kwestie van perspectief, ook bezig met het opstellen van een hemelwater- en droogteplan. Daar zijn we flink aan bezig. Natuurlijk, daar komen acties uit op het gebied van waar gaan we ontharden en ook hoe kunnen we het hemelwater maximaal vasthouden. Dus ik ben benieuwd als we daar helemaal mee klaar zijn, hoe dat we dat verder kunnen in realiteit brengen. Anderzijds, we hebben heel weinig bomen geplant volgens het lokaal energie- en klimaatplan. Dat heeft ermee te maken dat het alleen gaat over solitaire bomen of laanbomen. Terwijl dat we eigenlijk wel 8000 bomen geplant hebben in de Molenbeekbron, maar die tellen niet mee. We moeten dat natuurlijk ook ruimer bekijken op gebied van klimaat. Dan de beperkte cijfers op het gebied van wateropvang. Dat is vooral in binnengebied een hele grote uitdaging, aangezien dat de wateropvang die wordt georganiseerd via de gewestelijke verordening eigenlijk niet meetelt. Dat is echt nog wel, maar dat gaat ook wel een stukje mee opgevangen worden door het hemelwater- en droogteplan, maar dat is toch ook wel een grote uitdaging. Op gebied van het buitengebied zijn we dan weer wel goed bezig. We hebben ook een subsidieproject, Levend Water, waarbij dat we bijvoorbeeld in de Molenbeek gaan proberen het water zoveel mogelijk te bufferen en zoveel mogelijk ter plaatse vast te houden, om periodes van droogte zoveel mogelijk op te vangen. We hebben goede cijfers voor ontharding, dat heb ik onlangs al uitgelegd, dat was een interpellatie van Erik Philibert. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen, omdat we zo'n goede cijfers hebben op het gebied van ontharding, dat we daarmee gaan stoppen. We blijven natuurlijk voort, moet de geest van de klimaattransitie, van waar willen we naartoe, dan moeten we natuurlijk heel een tijd meenemen in al onze acties. Er zijn slechte cijfers op het gebied van fietspaden, 0%, maar dat is natuurlijk een lek. Houdt geen rekening met acties die ervoor 2021 gebeurd zijn. Wij zijn 3 keer fietsgemeente geweest van Vlaanderen. Ik denk dat er voor 2021 eigenlijk echt wel flink gewerkt is aan het stopprincipe en dat er heel wat gecreëerd is voor fietsers. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk de voorbije periode ingezet op fietszones. Dat is ook werken aan het stopprincipe. Hebben we ook ingezet op elektrische deelfietsen. En ik denk dat dat in de geest is van de klimaattransitie. Naast het LEC hebben wij op de gemeenteraad ook een klimaatactieplan goedgekeurd, waarin de acties van het LEC werden geïntegreerd. Wij werken natuurlijk ook aan de 7 speerpunten van die acties. En dat is gebaseerd op 2 grote pijlers. De mitigatie, dus het beperken van de CO2-uitstoot en de adaptatie. Dat wil zeggen, de klimaatopwarming is een feit. We gaan proberen ons daar zoveel mogelijk aan te passen. 2 insteken zijn hier belangrijk, hè, als bestuur dan eigenlijk. Hè, dat wij zo proberen zoveel mogelijk bij elke beslissing die we nemen de klimaattoets te doen. Dat we proberen zo goed mogelijk het voorbeeld te geven. In die zin dat we inzetten op investeringen in patrimonium, op gebied van mobiliteit, op gebied van verleding. En een 2e insteek, een heel belangrijke insteek en een grote uitdaging, dat is dat we inwoners sensibiliseren en informeren. Zodanig dat zij bewust worden van de urgentie van de klimaatcrisis. En ik denk dat het heel belangrijk is om draagvlak te creëren. En daarbij doe ik nu even een oproep aan alle politieke partijen om de noodzaak van de klimaattransitie in hun campagnes in te schrijven en zoveel mogelijk te benadrukken. Tot hier mijn uiteenzetting over het LEC. Als er nog vragen zijn, dan ben ik natuurlijk bereid om daarop te antwoorden.
Dank u, Chris. Sven heeft alleszins al een vraag of een tussenkomst.
Ja, inderdaad. Ik heb enkele vragen en enkele opmerkingen. Natuurlijk, slechts 508 bomen extra geplant op 13.000 dat we zouden moeten planten. Het is alleen maar spijtig dat de Vlaamse regering of de administratie alleen maar rekening houdt met die solitaire en die laanbomen. Want ik denk op dat gebied dat we het beter doen in Boeghout. Het Hagenverhaal is natuurlijk een hele moeilijke, omdat dat, de burgers moeten dat zelf ingeven. Hoe gaan we mensen zover krijgen om dat effectief in te geven? Dus ik denk dat daar, en dat komt in mijn betoog nog een aantal keer terug, dat het daar heel belangrijk is dat we mensen informeren en dat we een regisseursrol opnemen. Op gebied van de collectieve renovatie, dat heeft inderdaad te maken met die burenpremie. En ook alleen maar de mensen die burenpremie aanvragen, die kunnen daar aanspraak op maken. Nu, zoals dat u weet, of u weet het niet, maar ik werk voor een energiehuis. En de regisseursrol van een gemeente is daar heel belangrijk in. Het is heel belangrijk om daar te informeren, om daar mensen effectief vast te houden bij de hand om een traject uit te zetten en op die manier echt te kunnen gaan zeggen van oké, we gaan hier mee starten. Want de burenpremie, ik weet niet of dat u kent, maar je moet bij minstens 10 inwoners zijn in een bepaalde wijk of straat om dat te gaan doen. Het is ook de bedoeling, of het is ook de taak, denk ik, van een overheid of een gemeente om die mensen ook met elkaar in contact te brengen en op die manier iets mee te kunnen doen. Dus daarom goed dat er een klimaattafel was vorige week of de week ervoor. Begrijp ik het juist dat er maar 1 gepland staat of gaan we dat in de toekomst nog doen? Want we moeten daar 301 mensen voor aanschrijven tegen 31 december 2024, tegen het eind van dit jaar. Maar laat ons dat vooral niet tegenhouden om dat meer en vaker te doen en op die manier ook echt burgers te informeren en opnieuw daar de taak als informatieverschaffer en regisseur op te nemen. De data van de deelwagens, ik weet niet in hoeverre dat allemaal klopt. Er komt straks ook nog een interpellatie. Dat is over laadpalen. Data deelwagens, er staat dat er slechts 3 zijn. Klopt dat? Ik dacht dat er ondertussen 5 waren, maar misschien ben ik daar fout in. En dan de 32 laadpalen, de vraag daar, er komt zelfs nog een interpellatie over. Daar moet ook nog wel wat in, daar moeten we nog een tentje bij steken, denk ik. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Dan het input van de hemelwateropvang, hetzelfde daar. Daar moeten de burgers dat op zichzelf doen. Wordt dat meegegeven, bijvoorbeeld met iemand die een omgevingsvergunning aanvraagt, iemand die informatie vraagt bij het energiekloket. Stel u voor dat ze daar al geraakt zijn om informatie te vragen rond die regenwaterput. Wordt daar dan meegegeven van kijk, geef dat in op dat groen-blauw pijl. Dat is een vraag, ik weet niet of dat gebeurt, maar dat is wel een heel belangrijke, als je doelstellingen wilt halen, dat de mensen geïnformeerd zijn en dat je de mensen wijsmaakt dat ze dat moeten ingeven. Of in ieder geval moeten, dat je vraagt aan de mensen om dat effectief in te geven en op die manier eigenlijk die ook opnieuw weer informatie en die regisseursrol op te nemen. Dan, de Schepen sprak daar juist over de EPC's van de verschillende, van het patrimonium in Boeghout, we zullen het zo zeggen. Dat zijn de gekende EPC's. Hè. Een woning die in eigendom is, is niet verplicht van een EPC te hebben. Is ook niet verplicht om een nieuw te laten maken als hij of zij verbouwd heeft. Behalve als je een premie gaat aanvragen. Hè. In het kader daarvan kan het zijn dat je dan een nieuwe EPC moet laten opmaken, maar ook niet voor alle premies. Dat is ook alleen maar nodig voor de EPC-labelsprongpremie. Dus dat is wel een beetje een scheeftrekking, denk ik. Dat is niet helemaal juist. Dus ik denk dat het ietsje beter is dan de cijfers weergeven. Maar dan nog denk ik dat daar een hele belangrijke inhaalbeweging is. En ook daar, dan dat is een beetje de rode draad door mijn betoog, denk ik dat het belangrijk is dat een lokaal bestuur informatie bezorgt aan zijn burgers. Daar is voor zijn burgers die een regisseursrol opneemt. En is daar energiekloket bij IGEAN de juiste weg voor? Ik laat dat in het midden, ik ga er geen oordeel over vellen. Maar me dunkt, is dat iets dat dicht bij de burger moet? Is dat iets dat hier, alleen niet hier op het gemeentehuis, maar ergens in Boeghout op zijn minst een aanspreekpunt en een persoon moet zijn die daarmee belast is en die daar de nodige kennis van zaken voor heeft om daar ook iets mee te doen en mogelijk ook mensen kan doorverwijzen op die manier. Mensen kan samenbrengen, mensen kan coachen, mensen kan informeren en heel dat verhaal eigenlijk meenemen, want het is nog een heel lang traject te gaan. En ik treed de Schepen bij het belang ervan, zeker residentieel. Daar hebben we nog wel wat stappen te zetten. En vandaar mijn vraag naar het bestuur toe ook om die regisseursrol op te nemen, dan wel alleen, dan wel met andere gemeenten samen of in het kader van het energiekloket. Dank u wel.
Ja, Chris. Oké, dankjewel Sven. Dat is wel fijn dat je zo mee nadenkt. Ik zal eens even kijken in verband met de bomen. Ja, ik vind dat eigenlijk ook heel triest. Want tegelijkertijd krijg ik dan een uitnodiging van de Vlaamse Bosalliantie om ons te feliciteren dat wij een zilver label krijgen. Er zijn 5 gemeentes in Vlaamse gemeentes die een gouden label krijgen omdat ze meer dan 10 hectare hebben bebost. En wij krijgen met 9 andere gemeentes een zilveren label, omdat we meer dan 5 hectare hebben bebost. En dan zijn er nog 18 gemeentes die een bronzen label krijgen, omdat ze meer dan 2,5 hectare hebben bebost. Dus inderdaad, we doen van uiteindelijk naar klimaat toe is het belangrijk dat er bomen komen. En waar dat is, dat maakt niet uit. We moeten daar vooral op inzetten. In verband met dat regisseursrol, dat is ook wat ik heb gezegd. We hebben eigenlijk 2 insteken. Als bestuur moeten wij het goede voorbeeld geven. Hè? Zien dat we zelf ook investeren in ons patrimonium, in mobiliteit. En bijvoorbeeld ook bezig met circulaire economie. Dus wij moeten zelf eigenlijk heel goed het voorbeeld geven. En de tweede rol die wij hebben, dat is inderdaad sensibiliseren, informeren. Zorgen dat mensen hun weg vinden. Soms een beetje ontzorgen, proberen wat bij de hand te houden. En de ene heeft dat meer nodig dan de andere. En het is moeilijk, het is belangrijk om mensen te bereiken. We hebben dus een klimaattafel gedaan in Vremden vorige week. We hebben daar 1000 uitnodigingen bij mensen in de bus gestoken. Dus we hebben 1000 gezinnen uitgenodigd. Het spijtige is dat daar maar 16 mensen aanwezig waren. Ja, nu uiteindelijk was dat een heel interessante klimaattafel, waarbij dat we, het waren 3 tafels eigenlijk, 1 over hernieuwbare energie, 1 over renovatiewerken en 1 over vergroenen en ontharden van uw eigen tuin. Hè.
De mensen waren zeer enthousiast, dus was op zich, was in het begin wat teleurgesteld, maar anderzijds was ik wel heel blij, omdat de mensen zeer dankbaar waren, omdat we hebben dat ook goed aangepakt. We hebben vertrokken van, wat willen jullie eigenlijk, wat zoeken jullie, wat hebben we nodig? We hebben geprobeerd daar zoveel mogelijk op in te gaan. Die zijn allemaal content buiten gegaan, bij wijze van spreken van, we hebben een plan, we kunnen verder. En daarnaast hebben we natuurlijk ook gezegd van ja, jullie kunnen altijd terecht op het energiekloket. Onze huisvestingsambtenaar die zal ook altijd doorverwijzen. Die is hier permanent aanwezig. We hebben ook de samenwerking met Burgercoöperatie en Energiecoöperatie Zuiderland. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die we zoveel mogelijk doorgeven. Je hebt het misschien ook gemerkt, maar Den Haagse Dagboekhoud Beweegt staat er tegenwoordig ook bij de vaste rubriek van adressen, staat er tegenwoordig ook het woonloket vermeld. De deelwagens, er is een probleem geweest. Er waren de deelwagens van Partago. Die zijn ermee gestopt. Dat is nu doorgegeven aan Koopstroom. En we hebben volgende week in gesprek om te kijken hoe dat we dat nog verder kunnen uitbouwen. Sowieso komen er nog twee deelwagens bij het project van het Midden. Eén bij het project van het Thuisland. En zo gaan we dat ook proberen bij allerlei andere woonontwikkelingen daar zoveel mogelijk op in te zetten. En dat eigenlijk echt wel op te leggen aan de mensen. De hemelwateropvang, dat wordt meegegeven bij de omgevingsvergunning of bijvoorbeeld ook bij, als mensen een kapvergunning aanvragen, wordt er ook gezegd van ja, die boom moet gecompenseerd worden en moet gemeld worden in het groen-blauw pijl. Het EPC van het patrimonium, maar ik heb er wel cijfers van. We hebben 867 EPB-dossiers en 1967 EPC-dossiers in boekhoud. Het lokaal bestuur, ja, inderdaad, ja. Ik denk dat ik alles een beetje heb beantwoord.
Ik denk het ook. Ja. Ja, want er zijn nog bijkomende vragen.
Ja. Christel.
Ja, ik had drie vragen. Allee, dus op alle punten hoor ik dan, dus dat de info van de burgers moet komen, maar daar hebben we het al over gehad. Maar ik lees bijvoorbeeld ook voor De Hagen dat we er nog wel werk hebben, maar bijvoorbeeld nu zitten we met de Buxushaar. Alleen mensen die veel rondwandelen, die wordt overal uitgedaan, maar de burgers die gaan dat ook niet melden. Allee, ja, dat is. En dat, dus dan komen we weer terug op geen info van de burger. In de positieve zin, maar ook in de negatieve zin. En een ander punt dat ik ook al in het rapport lees, is dat we dan een ontharding, dat we momenteel aan 240% zitten. Nu, als we weten, we hebben die topic nogal wel eens besproken, dat we 1 vierkante meter per inwoner moeten realiseren, ontharden tegen 2030, en dat wij nu in dat volgens dit rapport aan 240% zitten, dan kijk ik naar het schip en dan stel ik me de vraag, hebben we dat gedaan? Zijn wij rond?
Ik heb dat net gezegd, hè. Laten we niet stoppen.
Oké, okay. Nog een vraag?
Nee, dat was okay, mijn vraag, ja. Mijn bedenking.
Oké, okay, dank u, Christel. Ik ga Lode laten aansluiten.
Die vragen.
Ja, als ik die tafels bekijk in de onderverdelingen van die tafels, is er eigenlijk maar één. Allee, dat is een plan van 10 jaar, hè. Dus is ongeveer 19 opgestart, dus we zijn nu 24. We zijn bijna halverwege. En de vaststelling is dat we nergens tot 50% komen. Nu, ik kan dat ook wel begrijpen dat je dan opstartperiode hebt. Maar onze bezorgdheid is, hoe gaat je wel aan de 100% geraken? We krijgen wel een uitleg over een aantal dingen. Over de serres, wat Christel er juist heeft gezegd, het hemelwater, er worden ook uitzonderingen gewaakt. Dus serres worden daar niet mee in opgenomen enzovoorts. Ja, de parameters zijn wat ze zijn. Verwijs naar uw punt over de fietspaden. Hè. Dus men houdt inderdaad daar een rekening mee. Maar ja, dat wisten wij ook wel in 19 al. Nu, mijn vraag is meer terug specifiek. Hoe denkt u dat wij er wel gaan geraken? En is daar een gedetailleerd plan van?
Oké.
Okay. Sorry, maar ik heb de eerste stuk niet gehoord van Lode. Jouw eerste zin heb ik niet gehoord.
Ik nu niet precies wat mijn eerste zin is, maar kun je het misschien eens terugspelen. Ik denk dat ik het eerste was dat er ongeveer van alle tafels en deeltafels, dat er maar één is, denk ik, waar we meer dan 50, ja, in uitzonderlijkheid 240% halen. Dat ook het punt is bij het opstarten dat het uiteraard zijn inloopperiode nodig heeft. En dat we wel begrijpen dat we dan na verloop van tijd een acceleratie zal zijn. Maar hebben we een idee waar we in 2030 gaan eindigen? Dat is eigenlijk mijn punt. Om te voorkomen dat we in 2030 ergens zitten en dat we zeggen, oei, nu moeten we dit nog doen.
Sven mag nog bijkomende vragen stellen en Philippe nog en dan...
Dank u wel. Begrijp ik dan dat het niet de ambitie is om nog een klimaattafel te organiseren in een bepaalde wijk of iets dergelijks? En want u hebt wel gezegd dat het op die 1000 brieven niet echt een succes was, maar 16 mensen. Dat is spijtig, sowieso. Ik ga er ook vanuit dat dat nuttige gesprekken waren, want dat zijn mensen die al iets willen gaan doen of mensen die vaak ook al redelijk geïnformeerd zijn. Het zijn die andere mensen die heel moeilijk te bereiken zijn, die dat we ook zouden moeten bereiken op de een of andere manier. Ik heb mij daar juist vergist bij de data van de deelwagens. Er staat dat er nu maar één deelwagen is in Boeghout. En dat klopt volgens mij niet. Hè. Dus dat staat zo in het rapport, hè, cijfers tot eind 23. Dus dat is een beetje raar. De doelstelling is 26 deelwagens. Hè. We moeten 26 deelwagens hebben staan tegen 2030. Dus ook daar is nog wel wat werk aan de winkel. En daar juist, mevrouw de Schepen, hebt u gezegd dat er 1967 EPC's opgemaakt waren in Boeghout. En hoeveel EPB's?
867.
867. Dus dat wil zeggen dat we een 2850-tal... 2800... Dus dat wil zeggen dat we maar de helft van de woonentiteit een EPC hebben in grootorde.
Ja.
Ja, oké. Dank u wel.
Ja. Philippe nog en Rudy en dan Chris afrondend.
Het is niet echt een vraag dat ik heb, maar gewoon eigen ervaring. Ik vind het eigenlijk een beetje Kafka, over het zelf door de burgers laten ingeven, wat hier daarnet ook al aangehaald is. Ik heb dat zelf ook een keer geprobeerd om een waterput te registreren, maar gewoon opgegeven na alle technische vragen die er gesteld worden, documenten die je op dat moment juist bij de hand moet hebben en dergelijke. Het kan ook enkel digitaal. Hè. We hebben hier zelfs nog een interpolatie over inclusie. Dus wat dat betreft scoort dat ook niet helemaal goed. Dan ja, die regisseursrol spelen, dat vind ik goed als gemeente, hè, de mensen informeren. Maar wie gaat er nu in een computersysteem ingeven dat men een boom geplant heeft? Dat gaat niemand doen, ook al hadden de mensen dat 10 keer laten weten. Dat gaan de mensen gewoon niet doen. Dus ik vraag mij af of het verzamelen van info via de burgers wel de juiste werkmethode is. Een simpele vraag bij Fluvius, die ik gesteld heb recent, leerde dat er vorig jaar in Boeghout 371 installaties van zonnepanelen in gebruik genomen zijn. Die cijfers, die zijn er, die bestaan er. Moet je dan de mensen nog gaan lastigvallen om dat te gaan ingeven? Op onze dienstruimtelijke ordening weten we dat er vorig jaar, of de voorbije periode, 38 regenwaterputten aangevraagd zijn in vergunningen. Natuurlijk, je kunt ook een regenwaterput steken zonder vergunning. Deze waren gekoppeld aan een vergunning. Maar dus hier een beetje mijn pleidooi om onze kanalen te gebruiken en om te suggereren bij Vlaanderen of wie ook, om de methodiek te wijzigen om tot correcte cijfers te komen.
Oké. Rudy?
Ja. Ja, Sven, nog één kleine toelichting ook wat betreft die deelwagens. Wij waren ook nog in zee gegaan met Green Mobility. Ik weet niet of je dat al gezien hebt in Boeghout, maar die hebben zich ondertussen teruggetrokken, spijtig genoeg. Eerst was dat Nederland, terwijl we volop bezig waren met een uitbreiding. We hadden juist een akkoord gesloten om nog over heel grondgebied Boeghout vrienden dropzones te maken. Dus wij geloven daar zeker en vast in, ook omdat het elektrische wagens waren. Dus wij gaan nu terug een beetje naar af. Maar mijn grote bezorgdheid daar is toch wel, ook kunnen wij initiatieven proberen te nemen. Maar je hebt dat in het verleden ook al aangehaald, ben je gaan praten met Cambio en zo. Maar die zijn er ook heel strikt in. Als die geen winstmodel zien, komen die bij u niet af. Als die dat niet zien zitten, er zijn bij verschillende gemeentes zijn ze ook al terug vertrokken. Nu, ik hou mijn ogen en mijn oren ook wel open. Ik kijk ook bij andere gemeenten, zodat dat werkt, of andere regio's. Wij zien andere initiatieven. Wij zien dat die er wel zijn. Een voorbeeldje bijvoorbeeld in Nederland. Dat zijn 5 gemeenten die zich daar verenigd hebben. Die zijn ingestapt inderdaad met een deelwagensysteem. Maar wetende, dat kost u als gemeenschap, als gemeente kost u dat heel veel geld. En het resultaat tot hiertoe, zover ik dat kan inschatten en van u te weten komen, het werkt niet. Het wordt veel te weinig gebruikt. Dus dit is ergens een probleem. Als je het mij vraagt, hoe moet je dat dan wel vastpakken? Ja, er zijn zoveel aanbieders op de markt die allemaal een soort van businessmodel hebben. Hè? Maar waarom gaan we ook niet naar een systeem, zoals we nu met de vervoersregel in Antwerpen hebben gedaan, met het donkiesysteem? Dat werkt wel. Dat is één aanbieder. Als je ziet hoeveel dat wordt gebruikt, dat is enorm. Hè? En daar zit waarschijnlijk nog veel meer potentieel in. Dus daar ook mijn bezorgdheid. Ja, die aantallen, ja, hè, wij willen die ook naar boven, maar er moet een goed systeem gevonden worden. Ook nog eventjes terug over die fietspaden, over die lopende meters fietspaden. Inderdaad, we hebben ervoor al heel wat fietspaden gerealiseerd op de bovenlokale functionele fietsroutes. Maar spijtig genoeg, ook daar weer, wat is er niet opgenomen? Dat is dat je iets voor de fietser kunt doen met fietszones. In dat rapport wordt totaal geen rekening mee genomen. En natuurlijk is het zo dat je in bepaalde centra dat het soms beter is van gemengd verkeer te hebben dan gescheiden fietspaden. En dat is niet iets dat ik zeg. Alle wetenschappelijke studies wijzen er ook naartoe. Dus zeer spijtig dat dat dan daar ook niet mee wordt mee rekening gehouden in het rapport. Dus vandaar ook een beetje, sluit ik aan bij de bezorgdheden van de schepen, van beide schepen aan de overzijde.
Dankjewel, Rudy. Chris?
Ja.
Oké. Okay. Christel, in verband met die hagen van die buxus, er worden veel hagen uitgedaan, maar er worden ook wel veel teruggezet. Maar het is nu wel zo, we hebben het er al eens over gehad, ook in verband met die ontharding, dat er eigenlijk alleen maar wordt gekeken van waar wordt er onthard en die cijfers worden ingegeven, waar worden er hagen geplant en die cijfers worden ingegeven, of zouden we graag hebben dat die ingegeven worden, maar hetgeen dat er verdwijnt, wordt er niet in vermeld. En dat is het systeem. Vlaanderen heeft dat zo opgesteld. Ik heb daar ook mijn bedenkingen bij. Maar wat ik heb gezegd daar straks ook, wij moeten natuurlijk wel helemaal in de geest van de klimaattransitie nadenken. Ik bedoel van, wij moeten proberen zoveel mogelijk te vergroenen. Wij moeten proberen zoveel mogelijk te ontharden. En we gaan natuurlijk, als er inderdaad staat van dat wij al 240% van de ontharding bereikt hebben, dat heb ik daarnet ook gezegd, dan gaan we niet zitten in onze zetel achteruit van oké, dat is gedaan. We hoeven geen hemelwaterplan meer op te stellen. We hoeven niet meer te ontharden. Dat gaan we natuurlijk niet doen, want dan zijn we heel slecht bezig. Lode, de start van het lokaal energie- en klimaatplan is niet 2019, maar 2021. Het is belangrijk eigenlijk om elk jaar die rapportages te doen. Dat is nu de tweede keer dat we dat doen. En dan gaan we moeten kijken, zoals dat we nu ook doen, van waar moeten we bijsturen om te proberen natuurlijk, want dat is een inspanningsverbintenis, om te proberen in 2030 zo ver mogelijk te staan. In verband met de klimaattafel naar Sven toe. We hebben dus een klimaattafel in Vremde georganiseerd. Op zich, ik was heel tevreden over hoe dat we dat gedaan hebben, op zich inhoudelijk eigenlijk. En we zijn van plan ook een klimaattafel te organiseren in Boeghout in het najaar. Wat je ook aanhaalt is van, inderdaad, die mensen die daar naartoe kwamen in Vremde, die hadden echt een duidelijk plan, die wouden echt wel, die hadden een duidelijke vraag ook, hè. Maar we gaan ook mensen die dat, die het wat moeilijker hebben om digitaal ergens te geraken, om door het bos boom te zien, gaan we ook moeten proberen te bereiken. Dat is natuurlijk een punt. Wij spreken de mensen van welzijn daar ook wel op aan om daar alert voor te zijn. Die deelwagen, daar staat maar één deelwagen in, maar we hadden al voor 2021 een andere deelwagen, maar die mag niet meegeteld worden. Filip, die groen-blauw pijl, nu in het begin was dat heel lastig, nu zou dat eigenlijk makkelijker moeten gaan, maar ja, dat is een tool die Vlaanderen gebruikt. Het gebeurt ook wel dat mensen dat eigenlijk tegen onze dienst zeggen van ja, ik heb bijvoorbeeld zoveel haag aangeplant en dan wordt dat door onze milieudienst ingegeven. Wat hebben we nog? De zonnepanelen, die moeten we... Dat is natuurlijk veel gemakkelijker, hè, maar dat moet niet ingegeven worden op het groen-blauw pijl. Zonnepanelen, dat weet Fluvius. We hebben trouwens ook gezien dat er... in de cijfers van Fluvius heb ik gezien dat er bijvoorbeeld in 2023 vier keer meer zonnepanelen zijn gezet dan in 2021. Dus dat is eigenlijk heel goed. Mensen zetten in Boeghout echt wel in op hernieuwbare energie. En in verband met de regenwaterputten die aan huizen worden gezet, die tellen niet mee. Dat is vanuit de gewestelijke regenwaterverordening, die mogen we niet meetellen. Dus dat is de grote uitdaging en daarom zijn onze cijfers van hemelwateropvang zo beperkt. Dat is het, denk ik.
Oké. Okay. Er is nog één vraagje, Christel. En dan gaan we afronden.
Ja, ik wil gewoon eventjes zeker zijn dat de schepen mijn ironie wel gehoord heeft over de 240%. Dank u. En dan ook nog wel voor die zonnepanelen, schepen. U zegt, bij de burgers is dat maal 4, maar hoe zit het eigenlijk met ons eigen bestuur?
Dat gaat onze schepen Filip op antwoorden.
Ja, Filip?
Ja, we hebben momenteel zonnepanelen op een reeks gebouwen. Zijn de school, de BKO hier in Boeghout, de Boom, de Bunderkes, de gemeentewerf en het sportpark. Ja, de fietsenstalling, ik was er niet te vergeten. De fietsenstallingen, ja. Sinds vorig jaar is het ook toegelaten dat er zonnepanelen gelegd worden op erfgoedgebouwen, dus hier bijvoorbeeld, of zelfs op een kerkgebouw. Dus we zijn nu eigenlijk bezig met een studie op te maken om die traject te bewandelen, dus waar, om te bekijken waar het nuttig zou zijn om zonnepanelen te leggen. En mogelijk is het ook op bepaalde gebouwen niet interessant om die te leggen, maar kan er dan aan energiedelen gedaan worden. Dus die studie die zijn we nu eigenlijk aan het belopen.
Het is Sven die het laatste woord misschien heeft.
Ik had een vraagje aan de schepen nog in verband met die zonnepanelen. Is het dan de bedoeling om die daken zo maximaal, om die daken te maximaliseren, hè? Zo maximaal mogelijk in te zetten, omdat dat toch iets is dat vanuit het VK ook heel hard naar voren geschoven wordt om daarop in te zetten. En dus niet naar uw verbruik te kijken, maar wel naar wat is de maximumcapaciteit dat ik hier kan leggen. En doen we dat ook, hè? Want ik weet dat er op de school inderdaad liggen, maar er zijn nog wel wat stukken dak van de school waar niks ligt. En er zijn nog wel wat gemeentelijke gebouwen die niet erfgoed zijn en waar ook niks ligt. Of nog niet vol ligt, hè? Dus dat is mijn vraag, dank u.
Aansluitend, Geert?
Ja, ik wou eventjes aan mevrouw Swagers vragen, die regenwaterpumper, gaat die dan steken als het niet aan het huis is? Daar ben ik eigenlijk niet goed mee. Is dat dan aan een tuinhuis of?
Niet particulier, denk ik. Oké, er komt een antwoord. Filip, jij eerst en dan Chris over de regenwaterputten. En dan sluiten we af.
Klopt, maar ik ben er dus niet 100% in beslagen. En dat is wat ik uit die advies wil weten. Is dat voor ons net goed om uw daken helemaal vol te leggen? Of is dat gewoon een grote investering die wij niet moeten doen? Of we kunnen die ook laten doen door Finec bijvoorbeeld, of door Zuidrent? Dat zijn de dingen die we aan het bekijken zijn. Van ja, moet je die nu helemaal vol leggen? Ook al is gaat je de energie niet allemaal zelf gebruiken? Of is dat misschien ook eigenlijk niet nodig om die helemaal vol te leggen? Dat is wat ik uit die studies wil leren eigenlijk.
Oké. Chris? Ja, ik denk dat we sowieso moeten proberen om maximaal de daken te benutten op het gebied van zonnepanelen, zeker in het kader van het energiedelen, wat dan nu mogelijk is en zo. Ik heb ook een keer tegen de Sint-Gabriel College gezegd van waarom leggen jullie geen zonnepanelen op jullie dak? Dan zeiden zij van ja, maar ja, dat kan eigenlijk niet opbrengen, want in de zomervakantie zijn wij toe, hè? Maar uiteindelijk kunnen ze dat wel, omdat je nu wel kunt energie delen. En vorige week heb ik ook gehoord van iemand die zei dat er een school was die zonnepanelen op hun dak had gelegd en die dat gratis deelde met hun leerkrachten. Dat is natuurlijk wel een goede troef om leerkrachten in huis te houden en te behouden. Ik vond dat wel goed.
De regenwatertonnen.
De regenwater, ja, dat gaat dus niet over de putten, dat gaat eigenlijk vooral over de regenwatertonnen. Wat is infiltratiebekkens die gelegd worden en zo.
Oké, een informatief zeker belangrijk punt. En we moeten daar verder aan werken. En ik neem aan dat we dat ook gaan doen. Dan gaan we over naar het volgende punt, want dit is een kennisname. Het volgende punt is G7 en dat is het recht van opstal voor de Boeghoutse voetbalvereniging BVV. En daar gaan we wel een stemming over vragen. Ik start de stemming. Oké, ik ga de stemming afsluiten. Het punt is eenparig aangenomen. Excuseer, Sven, ik had het niet gezien. Doe maar.
Ja, we hebben dat wel goedgekeurd, omdat we er natuurlijk ook niet tegen zijn. Maar in het kader van de omzinbrief van 20 juli 2023 betreffende beslissingen tijdens het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, tot aan de installatie van de nieuwe raden tijdens de hele bestuursperiode, wordt bepaald dat lokale en provinciale overheden in het jaar van de verkiezingen dus tot aan de installatie van de nieuwe raden met de nodige omzichtigheid moeten optreden. Het is de toezichthoudende overheid, dus die bij elke casus zal beoordelen en bekijken. Want het is natuurlijk zo, je gaat een zeer lange termijn engagement aan met de boekhouders voor 99 jaar. Dus dat is een lange verbintenis en de vraag daarom is of dat überhaupt kan in een verkiezingsjaar. Hè. Dus wij zijn het daarmee eens, voor alle duidelijkheid. Ik denk dat op zich niet helemaal verkeerd is. Ik vind wel 99 jaar heel lang. Hè. Het hoeft niet voor 99 jaar. Je mag dat ook voor kortere periodes doen. Maar de vraag is dus of dat effectief kan, zomaar in een verkiezingsjaar. Er zijn daar door de toezichthoudende overheid, ABB en ook door de VVSG, een aantal opleistingen gemaakt, overwegingen en elementen waar rekening mee gehouden moet worden. Maar ik ga ervan uit dat, gelet op het feit dat we onder verscherpt toezicht staan, dat de gouverneur er wel naar zal kijken, of ABB er wel naar zal kijken. Dank u wel.
Rudy?
Ja, ik wil gewoon even meegeven. In de feiten verandert de situatie niet zo heel erg, denk ik. Omdat de voorraden eigenlijk een symbolisch huurcontract al actief is van, ik heb het gelezen ook van de jaren stilletjes bij wijze van spreken, dat liep gewoon door. Dus dat was ook onbeperkt in tijd. En dat kan wederzijds opgezegd worden afhankelijk van de situatie. Alleen in deze is de vraag ook gesteld door boekhoud VV. Grappig, anekdote, omwille van het feit dat zij ook verder willen investeren, onder andere in zonnepanelen. Dus ze zeggen, oké, als wij verder willen investeren, willen wij toch ook enigszins zekerheid krijgen dat wij dat morgen niet daar gaan opdoeken. Nu direct van opstal, het is inderdaad alleen voor 99 jaar, maar als u in detail kijkt, staan er ook heel wat zaken in, voorwaarden in, onder welke beding die direct van opstal kan beëindigd worden. Dus de samenwerking in wezen verschilt niet zo hard, denk ik, dan het verleden. Alleen geven wij nu dat we iets meer zekerheid geven zodat hun investeringen zeker niet teloor gaan. Maar ik vind het een terechte bezorgdheid, Sven. Maar ik kon ervan uit dat in deze hopelijk geen probleem is.
Sven nog?
Ja, ik ben het niet echt eens met het feit dat je zegt van oké, het huurcontract gaat over naar richt van opstal, dat is ongeveer hetzelfde. Een huurcontract is opzegbaar, dat is op 6 maanden opzegbaar. Dus dat is een heel ander gegeven dan dat recht van opstal. Er staan inderdaad in de akte een aantal situaties waarin dat je zou kunnen zeggen het stopt, maar dat is eigenlijk vooral als de vereniging ophoudt met bestaan en zo van die zaken. Dus daar kun je in theorie niet zoveel tegen inbrengen. Ik vind vooral een termijn heel lang, en 99 jaar, je verbindt u voor 99 jaar. Die zonnepanelen die zijn binnen 99 jaar niks meer waard. Dus die gaan ook niet veel niet meer geven. Plus, die liggen er al. Hè. Dus het is niet dat ze van plan zijn om dat te gaan doen, die liggen er al. Het is gewoon een kwestie van de huidige situatie een beetje in regel te stellen. Dus ik vind de periode gewoon heel lang, en ik ben het ook niet helemaal eens dat je van een huurcontract naar recht van opstal, dat een beetje gelijkaardig is. Ik ben het er niet eens.
Oké, punt gemaakt. We gaan over naar het volgende punt, dat is G9. En dat zijn raamovereenkomsten. Daar gaat wel over gestemd, hè?
Nee, dat is niet.
Excuseer. Oké. Dan starten we daarover de stemming. ...21 mensen hebben gestemd en 21 mensen hebben ja gezegd, dus het punt is eenparig aangenomen. En dan gaan we naar G9 en dat zijn raamovereenkomsten voor telecommunicatiediensten. De besteknummer is er, of de twee besteknummers zijn er mee opgenomen en het gaat over een toetreding en daarover moeten we stemmen. Er zijn geen tussenkomsten, dus kan ik de stemming starten. En het punt is eenparig aangenomen. Het volgende punt is G10 en dat handelt over de aanvaarding van een schenking van een zetel of de zetel van Georges van Raamdonk. En daarover moeten we ook stemmen. Maar Koen vraagt daarover het woord.
Ja, ik wou er toch even kort over tussenkomen, omdat ik ook wel heb aangevoeld bij sommige raadsleden of mensen van, en ook op de cultuurraad, van ja, een zetel. Dit is effectief de zetel waar Georges van Raamdonk in zat. Maar het fijne aan het element is dat die zetel ook voorkomt in een schilderij van hem. En het is natuurlijk zo, als je een erfgoedverhaal wil vertellen over een figuur in boekhoud, dan zou je dat bijvoorbeeld kunnen doen door een setting te maken van een voorwerp, een erfgoedobject, in combinatie met bijvoorbeeld dat kunstwerk. Er is ook al discreet gepolst of dat we dat schilderij eventueel zouden kunnen bekomen, want dan zou er natuurlijk ook een mooi verhaal kunnen zijn. Denk een beetje aan de laatste palet van BMT, die ook bijvoorbeeld op de dienst Burger te bezien is, met ook het verhaal erbij van de vroegere ijzerfabriek die daar was. Dus het is eigenlijk ook in die zin dat de cultuurraad het belangrijk vond om die zetel over te nemen als gemeente.
Dank u wel voor de toelichting. Ik start dan nu de stemming. Het punt is eenparig aangenomen. Dank u wel. Dan zijn we bij G11 en dat is de aanpassing van het gemeentelijk reglement over de openbare markt en de ambulante handel. En daar vragen we ook een stemming over. En dat kunnen we ineens aanvatten. Het punt is eenparig aangenomen. Dank u wel. Het volgende punt is G12. Het gaat over energie en is de aansluiting bij de aankoopcentrale voor de overheidsopdrachten van het Vlaamse energiebedrijf. En daar vragen we ook een stem over. Dat kunnen we ineens bekijken. Eén iemand? Ja, punt is eenparig aangenomen, dank u wel. Het volgende punt is G13 en dat gaat over werken PITPA op de Bosbeekse Steenweg en dat is een samenwerkingsovereenkomst. Daarover vraag ik ook aan, daar is een tussenkomst, Mieke.
Nee, sorry, dat was niet de bedoeling.
Oké, dan gaan we ineens over tot de stemming. Het punt is eenparig aangenomen, dank u wel. Het volgende punt is G14 en dat is een punt van Fluvius, de opdrachthoudende vereniging. En daar moeten we de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering, tevens jaarvergadering van Fluvius op 5 juni 2024. Daar zijn voorstellen in de agenda mee opgenomen, dus we kunnen overgaan tot de stemming. Punt is met 20 ja-stemmen aangenomen, er is 1 onthouding. Dank u wel. Het volgende punt is G15. Dat is ook een punt over de intergemeentelijke samenwerking Fluvius Antwerpen. Daar moeten we ook een mandaat vaststellen van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering, ook jaarvergadering van Fluvius, op 12 juni. Mag ik daarover uw stem? ...21 mensen hebben gestemd, waarvan 20 ja-stemmen en 1 onthouding. Dank u wel. Dan gaan we over naar het volgende punt, en dat is G16... ICA, de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van ICA van 13 juni 2024. Vragen we ook uw stem over. ...21 mensen hebben hun stem uitgebracht, 20 ja, 1 onthouding. Dank u wel. En dan zitten we bij G17 en dat is een punt voor de aanleiding van de vertegenwoordiger in de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen. Daar moeten we vertegenwoordigers in aanduiden en dat is een geheime stemming. Ja, kom.
Vanuit de meerderheidsfracties zouden wij voorstellen dat de schip Chris Wagers als eerste afgevaardigde wordt voorgedragen en mevrouw Ria van den Neuvel als plaatsvervanger. Dit ter informatie.
Ons jongste gemeenteraadslid gaat meetellen. Johan? Dat mag van mij. Nee, het is koud. Het is koud.
Het is allemaal effectief.
Onze algemeen directeur haalt nu de plaatsvervanger op. Geer. Ondertussen mag ik uw aandacht even, want Willy heeft het woord gevraagd. Willy?
Ja, voor die stemming, ik vind dat heel eigenaardig hoe dat we dat doen. Ja, nee. Moeten we dan bij ene ja zitten, bij al die anderen nee?
Tot nu toe...
Ik ken dat niet eenvoudiger.
Ik ga over naar onze algemeen directeur, die het nu het woord vraagt.
Ja, Willy, ik snap uw vraag, maar dat is wettelijk verplicht dat dat zo opgesteld wordt, zodat mensen ook blanco kunnen stemmen. En als je dan niks invult, dan is het blanco. Ja, nee, ja.
Maar als je
nu 5 en 9 stemmen,
is dat dan?
Ongeldig.
Ja,
dus Willy, kunt... Willy heeft het woord. Willy?
Je kunt dus eigenlijk maar één ding aanduiden. En als je nee aanduidt voor al die ander, dan is het ongeldig, of wat?
Nou, ik denk niet dat dat ongeldig is. Als je maar één ja aanduidt, dat is eigenlijk hetgeen dat telt in deze.
Ja.
We zijn bijna klaar met de telling.
Wie mag ik geven? Ik heb er 21. En... Twaalf. Werkingsmiddel, jij die allemaal hebben? Nee.
Ja, is hem dat en wie, hoe heb ik die stemmen? Ja, dat moet ik ook weten.
Maar ik heb in totaal 21, hè?
Ja, ja.
Ik weet hoeveel stemmen dat de anderen hebben.
Ah, oké. 1, 2, 3, 4, 5 voor Greet.
Ja.
Dan maak ik 2 voor de Peters. 1, 2. Voor de Peters. Nee, 2 stemmen krijgen.
Oké.
En... voor Annelies.
Oké. De uitslag van de geheime stemming voor de afgevaardigden. Chris Wagers haalde 12 stemmen, Greet van Brussel 5 stemmen, Filip 2 stemmen, Filip Peters en Annelies 1 stem. Dus bij deze is Chris onze afgevaardigd. 17, 19, ja.
Er klopt iets.
Ja.
Er komt een 20 stemmen.
Totaal is 20, ja.
13 bij Chris.
Correctie, Chris heeft 13 ja-stemmen gehaald. Dus komen we aan 21.
Voor die volgende plaatsvervangers zijn er 4 voor Greet. 1 voor Annelies. 1 voor Erik Philibert, 1 voor Lode van den Branden en 1 voor Filip Peters.
En dan nog?
En dan 13 voor,
ja.
Voor u.
Ja. Okay.
Kunt u hierbij, Johan?
Dank u. Voor de plaatsvervanger hebben we volgende stemming. Ikzelf behaalde 13 stemmen, Greet behaalde 4 stemmen, Annelies 1 stem, Erik Philibert 1 stem, Lode 1 stem, Filip Peters ook 1 stem. En zo komen we aan 21 stemmen. En onze algemeen directeur gaat dat allemaal goed notuleren. Dan gaan we over naar het... Oké. Okay. Dan gaan we, dankjewel Johan.
Alsjeblieft.
Dan gaan we over naar het volgende punt. Dat is al van de bijkomende agenda. En dat is een eerste interpellatie. Dat is een interpellatie die ik zelf heb ingediend. En die gaat over mediawijsheid en digitalisering. Het is eigenlijk een vraag over de opvolging van het beleidsplan digitale inclusie in functie van ja, eigenlijk toch wel de oprukkende digitalisering. En ik vind dat we dus als gemeente de mediawijsheid moeten bevorderen en dat we daar echt een rol in moeten spelen. Kinderen belanden al op 10-jarige leeftijd, dus voor ze naar de middelbare school gaan, in de online wereld van zowel jongeren als volwassenen. En hun digitale puberteit begint eigenlijk dus al voor de derde graad van het lager onderwijs. Dat blijkt uit de Apenstaartjaren, het tweejaarlijks onderzoek van Mediawijs, Media Raven of Raven en het MICT naar de digitale leefwereld van kinderen en jongeren. Veel mensen, bijna iedereen, zo wordt beweerd door onderzoekers, heeft vandaag wel internet op een of andere manier, maar de digitalisering verloopt verder aan heel verschillende snelheden. We hebben dat vandaag eigenlijk ook al dikwijls geïllustreerd gekregen. Als je kijkt naar hoe verschillende groepen participeren aan de digitale samenleving, dan is er nog een heel lange weg te gaan, denk ik, om een e-inclusieve maatschappij te zijn. Jongeren zijn vandaag wel erg bedreven in het gebruik van sociale media, maar als je ze vraagt om informatie op het internet te zoeken, merk je dat ze moeite hebben om goede bronnen te onderscheiden van onbetrouwbare. Voor veel jongeren is alle informatie op het net gelijkwaardig. Dat geldt evengoed voor een aantal oudere en heel oudere mensen. Mediawijsheid komt blijkbaar niet automatisch met een vlot gebruik van technologie. Er staat ons ook een digitale transitie te wachten en ik ga daar nu niet heel ver op in, maar we stellen vast dat die digitale transitie eigenlijk al bezig is, zeker in de gezondheidszorg en ook in de ouderenzorg. Daartoe is het noodzakelijk dat het aandeel Belgen, Vlamingen, Boeghoutenaren met digitale basisvaardigheden sterk stijgt. Terecht hebben we dus op deze gemeenteraad in november 2023 een beleidsplan e-inclusie goedgekeurd. Dat is nu een half jaar geleden en omdat de digitalisering met een rotvaart plaatsvindt, moet ook het beleid en de acties heel snel volgen en een grote prioriteit krijgen. Onze samenleving is vandaag doordrongen van technologie, maar een groot aandeel grote en kleine mensen beheerst de digitalisering niet, maar ondergaat ze. Velen, zo niet de meeste internetgebruikers, zijn vandaag nog steeds digitale verkenners. Dit wil zeggen mensen die beetje bij beetje met vallen en opstaan een en ander ontdekken. Of, en dat is voor een veel groter probleem, een groot aantal mensen die afhaken. En blijkbaar doet de komst van artificiële intelligentie de kloof nog groter worden. Dat het digitaal maken van een aantal zaken niet altijd een verbetering is, wordt ook aangehaald in het jaarlijks rapport van de federale ombudsman, die verscheen vorige week, terwijl ik deze interpellatie schreef, met zijn rapport. En die gaf nog aan dat er eigenlijk snel wordt gezegd dat het allemaal wel beter en vlotter zal gaan met informatiedeling en dergelijke meer, maar dat hij dat in de praktijk eigenlijk niet altijd merkt. Digitale toepassingen hebben ongetwijfeld veel voordelen, maar de overheid vergeet vaak dat er een deel van de bevolking, de kwetsbaren, veel moeite heeft met die digitale aanpak. Wat meer gezond verstand zou soms helpen. En hier komen al bij verschillende tussenkomsten die er vandaag gebeurd zijn. Een voorbeeld, wanneer je premies geeft voor isolatie van woningen, bijvoorbeeld, dan zou je toch eigenlijk ook moeten kunnen inschatten dat een deel van de doelgroep niet zo handig is met formulieren, inscannen en uploaden om een aanvraag te doen in een online loket. De ombudsdienst krijgt dus heel veel mensen aan de telefoon, blijkbaar, die eerst geprobeerd hebben van iets digitaal aan te vragen, maar die dan volledig vastlopen in de aanvraag en zo eigenlijk hun premie niet krijgen of het hebben opgegeven. Er zijn ook nog andere voorbeelden aan te halen. Bijvoorbeeld terugbetaling tandzorgen bij een ziekenfonds, een afspraak inplannen bij een gezondheidswerker, tiketten voor een voorstelling in de vooruit, digitaal aanvragen, dat slaagt ook niet iedereen in. Deze interpellatie wil dus eigenlijk de hoogdringendheid van de uitvoering van het beleidsplan, wat ik een goed plan vind, onderstrepen en vragen om versneld in te zetten op concrete acties. Want, en dat vind ik een beetje het manco van het beleidsplan, er staan heel veel goede acties in, maar er is geen prioriteit aangeduid en er zijn ook geen data opgenomen tegen wanneer we wat zouden willen realiseren. En er staat ook eigenlijk in hoe dat we de resultaten van de acties gaan meten. En dat is altijd, wanneer dat je een plan hebt, moet je ook kunnen meten of dat je actie resultaat heeft gehad. Bijkomend wil ik graag van de schepen ook horen hoe dat de medewerkers van de gemeente zelf worden opgeleid en hoe dat daarop ingezet wordt. En dan nog een laatste, ook in de Boeghoutse scholen, dan zeker in onze eigen Jan-Frans Willemschool, maar ik vind in alle lagere scholen zou er ook dus moeten gewerkt worden rond die mediawijsheid. En ik ben benieuwd of dat daar al stappen naar gezet zijn. Filip?
Ja, dank u Arja voor die interpellatie en de kort op de bal opvolging van dit thema. Belangrijk in uw tekst is het onderscheid tussen vaardigheden en wijsheid waarop gedrukt moet worden. Ik ga mijn opsomming van de acties die we in gang gezet hebben of die lopen beknopt proberen te houden. Eerst het stukje richting de burgers en daar is de eerste actie de toegang tot de ICT-toepassingen. Sinds januari is er een uitleendienst van laptops van start gegaan. Over de 8 gemeenten van Zora Werkt zijn er intussen 49 laptops uitgeleend, waarvan 3 in Boeghout. Daarnaast zijn er in Boeghout nog wel 13 laptops uitgeleend via onze sociale dienst. Vaardigheden daar. Het digipunt is opgezet, de bibliotheek. Dat kende sinds januari al 86 bezoekers en we doen het daar blijkbaar beduidend beter dan onze omliggende gemeente of de andere deelnemende gemeente. Er is ook een artikel verschenen in Boeghout Beweegt om dat meer kenbaar te maken. Dat digipunt in de BIP is dus populair. Daarnaast zijn er ook digihelpers beschikbaar sinds kort op de seniorennamiddag in de Bunderhoeve. Dat kent minder succes. Enkele vragen daar wel bij de start, maar dat dooft een beetje uit. En mogelijk is dat doordat regelmatig dezelfde mensen daar aanwezig zijn. We bereiken met die digipunten vooral senioren. 80% van de bezoekers zijn 60-plussers. En de vragen gaan daar vooral over smartphonegebruik, tabletgebruik en laptops tenslotte. Er wordt bekeken om na de verhuis van de school ook in Vremde een digipunt op te zetten. En er is daar ook een vrijwilliger die zich daarvoor heeft aangeboden. Daarnaast zijn er ook cursussen in samenwerking met LBC Volwassenenonderwijs die plaatsvinden en succesvol zijn. Dit rooit rond het smartphone- en tabletgebruik. Aan de slag met de computer is een cursus en veilig online gaan is een cursus. Dan naar onze dienstverlening toe. Het was belangrijk om gebruiksvriendelijke tools aan te bieden. De website was daar een belangrijke actie. En naar aanleiding van de nieuwe toepassingen die voortvloeien uit het project Gemeente zonder gemeentehuis, zullen later ook nog nieuwe toepassingen naar de burger toe komen of bestaande aangepast worden. Blijvende bemerking is dat al onze dienstverlening ook fysiek beschikbaar is of via een telefoon. De regierol als gemeente, dus communicatie en sensibilisering, kunnen wij faciliteren, is belangrijk. Wij gaan de mensen niet zelf opleiden, maar kunnen hen wel wegwijs maken. Dan naar onze medewerkers toe, intern. Het voorbije jaar zijn er ontzettend veel opleidingen gegeven naar ICT toe, in dit kader van gemeente zonder gemeentehuis en die projecten die daar rond lopen. Dat gaat dan vooral over vaardigheden, werken met de nieuwe toepassingen. En daarnaast wordt er ook materiaal aangeboden aan de medewerkers, zoals handleidingen, tips en tricks, documenten, snelstartgidsen. En per locatie hier in de gemeente zijn er mensen die zich opgegeven hebben om ambassadeur te zijn. En die zijn een aanspreekpunt voor mensen die iets minder ICT-vaardig zijn en die vragen hebben rond tools. Daarnaast worden mensen ook mediawijsheid toegebracht, vooral dan in het kader van veiligheid, omgaan met spam en bijvoorbeeld het sturen van testmails om te zien wie er toch op klikt op zo'n link waar het niet de bedoeling is. Dan de school, dat was een zeer uitgebreid programma per leerjaar en momenteel bereidt men daar ook een switch voor naar de nieuwe leerprogramma's, dat is in heel Vlaanderen zo, met veel aandacht voor ICT-vaardigheden. In het nieuwe aanbod zit een en in het huidige en het nieuwe aanbod liever, zit een combinatie van vaardigheden en mediawijsheid vervat. Bijvoorbeeld voor kleuters, en dat is een beetje een opsomming, gaat dat over educatieve foto's en filmpjes bekijken, met muziek omgaan, educatieve spelletjes op de iPad. leren werken met toetsenbord, muis, taalspelletjes, taalthema's rond reclame. In de lagere school ook reclame kritisch bekijken, werken met Google Classroom, betrouwbare links naar websites herkennen, ergens inloggen. In uw interpellatie verwijst je ook naar de 10-jarige leeftijd waarop kinderen reeds sterk in aanraking komen met de online wereld. En ik denk dat daar in onze school dan toch ook de nodige aandacht aan besteed wordt. En ook de nieuwe leerplannen besteden daar veel aandacht aan. Verder in de lagere school sensibilisering rond online pesten, ongewenste of schokkende info op het web, omgangsvormen in digitale communicatie, waakzaamheid bij het doorgeven van persoonlijke gegevens, weten dat iemand zich via de digitale media anders kan voordoen dan dat hij in werkelijkheid is. En op het einde van de lagere school ook nog verdere muzikale vorming, fotobewerking op pc, klasgesprekken rond het omgaan met sociale media, omgaan met smartphone, omgaan met informatie op het web, zoeken naar de juiste informatie, wat je ook hebt aangehaald. Dus dat zit in die leerplannen in, dat wordt nu op dit moment ook gebracht in de school. Dus conclusie is dat we met verschillende acties op verschillende domeinen doen wat we moeten doen, maar het is absoluut een thema dat blijvend opgevolgd dient te worden. Dit omdat het ICT-landschap continu in beweging is. Dat maakt ook dat er niet altijd een specifiek timing voor een actie is, omdat acties, ja, die moeten ook herhaald worden. Het gaat over communicatie, over sensibilisering. Je kunt dat niet nu inplannen en dat niet volgend jaar of binnen 2 jaar niet opnieuw doen. Dus je moet dat regelmatig opnieuw doen en bijsturen. Het meten van ICT-vaardigheden, of de acties en de resultaten daarvan, dat doen we niet op gemeentelijk vlak. Mediawijs doet dat wel. Wij moeten uiteraard opvolgen en onze acties daar waar nodig bijsturen. We doen dit wel naar onze eigen dienstverlening toe. Daar hebben we indicaties rond, bijvoorbeeld via de Thomas More-enquête rond communicatie vorig jaar. Die gaf ons ook inzichten naar het gebruik en het bereik van onze digitale dienstverlening. Binnen Zora werkt, bereidt men momenteel ook een hernieuwingstraject voor. Hè. Na deze subsidieaanvraag die er vorig jaar en 2 jaar geleden gebeurd is, gaat men naar een verlenging toe werken. Communicatie en sensibilisering zal ook steeds een aandachtspunt blijven om zoveel mogelijk mensen te bereiken. En het is niet omdat je heel goed, zoals je zelf ook al aangaf, door je socials kan scrollen, dat je ook digitaal vaardig of mediawijs bent.
Oké, dank u wel. Ik vind het ontzettend belangrijk dat we daarop inzetten en ik hoor ook dat we dat doen, maar dat, ook dat we dat versneld doen. En naar aanleiding van de presentatie die Mark gegeven heeft over de meldingen, zou ik het interessant vinden, moesten we op een of andere manier toch ook wel zicht krijgen op, niet wie dat die mensen zijn, maar welke leeftijdscategorieën we op welke manier bereiken en of dat we niet voor het verwerven van premies en dergelijke, eigenlijk een aantal mensen verliezen omdat ze niet aan hun premies geraken. En ze kunnen niet allemaal naar het OCMW gaan om hun daar te laten bij helpen, of wel, dus dat is wel belangrijk.
Ja, dat heb ik net gezegd, dat heb ik aangevuld. Al onze dienstverlening die wij hier in de gemeente aanbieden, is ook fysiek beschikbaar aan de verschillende loketten. Dus als mensen assistentie willen bij het aanvragen van een premie of zich ook tickets voor theater vooruit bestellen, kan ook op de vrije tijdsdienst, om een voorbeeld te geven dat je ook aangehaald hebt. Ja. Dus alle dienstverlening is ook aan onze loketten of telefonisch beschikbaar.
Ja. Oké. Okay. Dank u wel. Het volgende punt op de agenda is een interpellatie over de verkiezingsborden en dat is een interpellatie van Sven.
Dank u wel, voorzitter. Op 9 april stel ik aan de algemeen directeur de vraag waar de gemeentelijke aanplakborden voor de verkiezingen van 9 juni zullen geplaatst worden en ook wanneer dit zou gebeuren. Op 22 april kreeg ik dan een antwoord van de diensten. Hieruit blijkt dat er slechts op 3 locaties in onze gemeente gemeentelijke aanplakborden zullen geplaatst worden, namelijk aan het gemeentehuis en de kerk van Boeghout en aan de kerk van Vremde. Ik had hierbij volgende vragen. Hoe komt het dat er op slechts 3 plaatsen gemeentelijke borden worden voorzien? Vroeger stonden er ook borden aan onder andere de spoorwegovergang met de Alexander Frankstraat, aan het George van Raamdonk Park en aan het kruispunt Berthoudstraat Brugumse Steenweg. Zal dit voor de gemeenteraadsverkiezingen dezelfde situatie zijn? Ik heb ondertussen gezien dat ze vandaag geplaatst zijn.
Ja, Koen.
Ja, Sven, het is zo dat het plaatsen van verkiezingsborden door gemeenten geen verplichting is, maar voor alle duidelijkheid, wij vinden dat wel heel belangrijk vanuit het democratisch oogpunt. Ten eerste omdat alle partijen zich zouden kunnen afficheren. Ten tweede ook omdat er misschien ook kandidaten zijn of partijen die misschien ook niet de financiële middelen hebben om grote billboards te kopen of privéborden te zetten. Er is een discussie geweest binnen het kanton over die verkiezingsborden tussen de gemeente met de ambtenaren ook om te bekijken van ja, wordt dat nog wel gedaan? Dat was vooral vanuit een insteek dat we geëvolueerd zijn in de tijd en dat er heel veel andere digitale campagnes lopen. Uiteindelijk hebben alle gemeenten zich er toch bij aangesloten om er te zitten. Behalve, dacht ik, als ik me niet vergis, de gemeente Aartselaar die er geen meer zit en er ook een besluit rond dat gemaakt. Maar wij hebben heel duidelijk gesteld dat we dat zouden doen. Nu is er wel overleg geweest om te zeggen van ja, kunnen we die verkiezingsborden niet centreren tot de meest voorname plaatsen en ook de plaatsen waar de mensen zeker voorbij komen. Dus dat leek ons logisch. Dorpsplaats Vremde, hier gemeentehuis Heuvelstraat en dus aan de kerk in Vremde. De reden waarom er een aantal verkiezingsborden dan ook niet... niet geplaatst of niet meer geplaatst zullen worden. Ja, aan George van Raamdonk zitten we met gerestaureerde hek en eigenlijk met die geparkeerde auto's en dat heel smal voetpad had dat niet veel zin. Het bord op de Capelle Veldstraat, ja, dat stond eigenlijk wel richting die Capelle Veld en het was op de Alexander Frankstraat ook niet echt zichtbaar. Dus we hadden dan ook de kerk. En dan het Kardinaal Sterkstraplein en de Broekhomse Steeweg, daar zouden we in de toekomst eventueel nog wel kunnen doen. We hadden nu in het begin ook gezegd van ja, mogelijk starten daar ook werken. Die gaan nu niet starten voor 9 juni, maar dat was ook een reden om te zeggen van ja, dat heeft geen zin. En met de gemeenteraadsverkiezingen gaan die werken daar misschien wel beëindigd zijn of net niet beëindigd zijn. Dus is er eigenlijk gewoon heel pragmatisch gekozen voor die drie locaties om daar die verkiezingsborden te plaatsen. En we denken dat elke burger in Boeghout wel voorbij een van deze drie plaatsen komt om genoeg visibiliteit. Ah ja, en op uw vraag, het is de bedoeling om dat eigenlijk voor de gemeenteraadsverkiezingen juist op dezelfde manier te doen. Dus dan daar niet plotseling meer te gaan zitten. Want allee, ik begrijp dat je dan als kandidaat nu wat gediscrimineerd zult voelen ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen. Dus dat was wel afgesproken dat dat eigenlijk op dezelfde manier zou gebeuren.
Sven?
Ja, dat van het schrappen van George van Raamdonk Park lijkt me een hele logische. Je hebt al geantwoord op de tweede deel, want ik dacht dat je dat vergeten was.
Nee. Dat besefte ik absoluut, dat dat niet de bedoeling was om de mensen die nu kandidaten zijn minder ruimte te geven. Dat was absoluut niet de bedoeling.
Oké. Sven, je mocht verder gaan met je volgende interpellatie.
Dank u wel, voorzitter, beste collega's. Ondertussen werden er meer dan 2 maanden geleden verschillende publieke laadpalen geplaatst op het openbaar domein. Onder andere aan het Sint-Bavoplein en in de Lange Kroonstraat, misschien nog op meerdere plaatsen. Alleen maar toe te juichen, we hebben een inhaalbeweging te doen in deze. Is het niet dat deze palen er dus ondertussen al langer dan 2 maanden staan met een vuilzak over? Nog niet aangesloten of onbruikbaar? Hoe komt dit? Kan de gemeente druk zetten op Fluvius om de geplaatste palen sneller aan te sluiten? Dit is natuurlijk een zeer spijtige zaak. Bijkomend, hoeveel palen zijn er nu in Boeghout en Vremde publiek bruikbaar? En hoeveel zitten er nog in de planning op korte termijn? Zowel paal volgt paal als paal volgt wagen als alle andere voorziene palen. Dank u wel.
Een paal antwoord.
Ja, oké. Okay. Ja, collega's, nog eventjes ter verduidelijking. We hebben dus hier eigenlijk 2 mogelijkheden. De publieke laadpalen, die kunnen geplaatst worden op strategische locaties, de welke we reeds als gemeente in oktober 2022 hebben doorgegeven aan de Vlaamse overheid. En het gaat hier over Sportpark Slippenbos, Heuvelhof, Franszegestraat aan de dwarsparkeerplaatsen, aan de Molenlei, driehoekig pleintje. En dan heb je ook nog de duurste plek aan de Capelle Veldstraat, de Kerkweg in Vremde en het Sint-Bavoplein. Wetende dat we trouwens een van de eerste gemeenten waren die dit gedaan heeft, die strategische plaatsen doorgegeven en proberen te realiseren, waar Engie Nieuwkwans, de palenboer dus, ook werk van gemaakt heeft. Maar spijtig genoeg, de samenwerking tussen Engie en Fluvius die verliep zeer stroef. waardoor dus de doorstroming van allerlei informatie in offertes niet liep zoals dat eigenlijk zou moeten lopen. En op een gegeven moment heeft Engie dan ook enkele laadpalen geplaatst op de door ons goedgekeurde locaties. En zij hebben dat dan gewoon gedaan op basis van de netkaarten van Fluvius in de veronderstelling dat daar die netaansluiting in orde zou komen. Bijvoorbeeld de Kapenberg, de parking Ride, parking Stippenbos en ook de begraafplaats in Boeghout. Maar we zien dus enkele maanden na de plaatsing kregen ze de feedback of een offerte van Fluvius dat die locaties dus niet bereikbaar zijn of buiten de propertie duur door de afwezigheid van de complexiteit van het net. En ter jullie info, voor een netuitbreiding op zich is er eigenlijk een termijn van ongeveer 6 maanden nodig en voor een gewone aansluiting is het normaal 4 tot 6 weken wachten. Dat is de informatie die we dus inderdaad hebben gekregen van Engie, de palenboer bij wijze van spreken, en dus niet gekomen via Fluvius. Daarnaast kunnen inwoners natuurlijk ook nog die geen plaats hebben om een laadpaal op eigen terrein te voorzien, vragen om onder het concept van paal zoekt wagen een laadpaal op het publieke domein te voorzien. En normaal gezien wordt dat voorgeschreven dat dat maximum 250 meter van de woning is. Nu, in dergelijke gevallen doen wij toch, bekijken wij die aanvraag en zullen we toch altijd eerst bekijken of dat er dus een laadpaal is op een van die strategische locaties die wij gevraagd hebben in de buurt, een andere plaats toe te wijzen, weliswaar om op niet-strategische locatie die ruimtelijke vervuiling toch wel wat proberen tegen te gaan. Zoals bijvoorbeeld in de Franstegenstraat hebben we dat gedaan en in de Molenlei. Nu, wat betreft het aantal laadpalen, je kan dat terugvinden op de website van de gemeente Boeghout. Er staat een opsomming van welke palen dat er waar staan, of niet. En dan mogelijk zo de planning als we weten wanneer die actief zouden kunnen worden. En onze dienst OWM, Openbare Werken Mobiliteit, die bekijkt dat zelf een keer de stand van zaken één keer per maand en geeft dat dan ook door aan onze communicatiedienst. Maar om zeer concrete antwoorden zijn op uw vraag. Er zijn op dit ogenblik 12 locaties met werkende palen, dus eigenlijk 24 aansluitingen. En dan 7 locaties nog, dus eigenlijk 14 aansluitingen, staan die palen nog te wachten voor in gebruikname. Ik wil ook even meegeven dat we zeker niet de enigste gemeente zijn die tegen een aantal zaken aanlopen. Maar MOW heeft ons zo pas uitgenodigd voor een infosessie om dus ook eventjes te duiden wat de stand van zaken is over het grotere grondgebied, bij wijze van spreken, en te zien van hoe dat alles evolueert. En u hebt ook nog gevraagd van paal volgt paal, maar u weet, daar hebben we nu nog geen zicht op, maar dat gaat vooral over als de vraag zeer groot is op bepaalde plaatsen, wordt dat gemeten en kan inderdaad daar die capaciteit nog worden uitgebreid. Maar ik denk, Sven, dat dat... We doen het niet zo slecht in zijn algemeenheid. Er staan al wat palen. Mag het veel meer zijn? Ja. Mogen die sneller werken? Ook zeker ja. Maar je ziet dat er toch een serieus probleem is tussen de palenboer en degene die de energie moet voorzien. Dus we lopen er wat tegenaan. Maar ik hoop ook door die sessie die we binnenkort gaan hebben, om daar toch wel een beetje zicht op te krijgen. En dan hebben we ook een vergelijkend punt met andere gemeenten, want we zijn zeker niet de enigste gemeente die daar tegenaan loopt.
Oké. Ik heb zelf een vraag waar ik geen antwoord op heb, maar dit is een gelegenheid om... Hebben wij ook fietsoplaadpunten? En bestaat dat? En waar zouden we die dan kunnen zetten?
Wij hebben dat zelf op dit ogenblik niet, omdat ik denk dat je dat ook niet overal moet voorzien. De meeste mensen, die hebben, dat is gewoon een stopcontact, dat is een ander systeem dan een laadpaal. Dat voorziet, dat is gewoon een netspanning dat je dat kan opladen. Wat dat wel is, dat is dat we op grotere projecten, volgens de bouwcode ook, dat we dat dus wel opleggen aan anderen. En je ziet ook in het systeem, of binnenkort de bouw- of verbouwingswerken van Aldi bijvoorbeeld, wordt dat mee geïntegreerd. Maar ook de padel in de Olleslagerijstraat bijvoorbeeld, daar hebben we dat ook in de omgevingsvergunning hebben dat opgelegd. Dus we zijn er wel attent voor en in de bouwcode wordt dat ook verder voorzien. Maar gewoon op het openbaar domein bijvoorbeeld, aan de middenstandwinkel, ik denk niet dat dat veel zin is, want dat zijn dikwijls gewoon heel korte bezoeken, waar dat niet het moment is, denk ik, om een fietsbatterij gaan op te laden. Trouwens, ja, dat is ook een duur spul. Je gaat dat zomaar niet even achterlaten, denk ik.
Erik, ik had het niet gezien.
Ja, ik had aansluitend ook nog een vraagje. Wie doet eigenlijk het onderhoud van die laadpalen? Omdat ik heb in Vreemd bijvoorbeeld, op de dorpsplaats, vestgesteld dat die paal die werkt niet te goed. Ja, normaal als je kaartje tekent, het eerst een groen vinkje, dan zo een zandloper, ken je dat niet. Maar als dat niet echt goed marcheert, dan hangt het echt letterlijk vast aan die paal. Hè. Dus die persoon naast mij, die raakte dus niet meer met zijn auto weg. Die kreeg die sticker er ook niet meer uit. Dus vandaar dat ik mij vroeg. Ik wist het eigenlijk zelf niet. Want het belangrijk onderhoud is het ook wel... Allee, essentieel voor zo'n palen, denk ik.
Ik ga Sven een bijkomende vraag nog, Sven.
Ja, een beetje aansluitend bij uw opmerking over de fietsoplatingen. Je ziet dat heel veel in bedrijvenparken tegenwoordig, daar installaties voor, omdat het dan ook, zoals het schepen zegt, afgeschermd is en beveiligd is. Ik heb het ooit één keer op het openbaar domein gezien. Dat was in een kiosk op La Roche-en-Ardenne, in het midden van het Dorpsplein. En er kwamen 7 draden uit de muur waar je mee kon opladen. Ik weet niet of dat werkte, want ik was daar niet met de fiets, maar het trok op niks, voor alle duidelijkheid.
Oké.
Ja. Erik, gewoon, ja, eventjes, allee, ik heb het zelf nog niet gebruikt, maar ik weet in principe dat er op elke paal staat er wel een noodnummer op. Maar ik ga ervan uit, Fluvius is gewoon de leverancier van de energie en de palenboer is zijn installatie. Dus ik ga ervan uit dat het zijn verantwoordelijkheid is om die paal in goede condities te houden.
Dankjewel.